Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met Peter Beukelman, David Verburg, Henk en Andrea Spijerbeek. Kan je eerst nog heel in het kort vertellen wie je bent?
Ja, ik ben Andrea Spijerbeek. Ik ben student, een beetje freelance journalist en iemand die vooral veel zich ergert aan dingen op Facebook op het moment. Maar ik heb ook een website opgericht, Vrijheid Zonder Maar, of VZM afgekort. En die is er eigenlijk opgericht om libertarisch gedachtegoed te verspreiden in Nederland. Mm-hmm. En vooral ook om schrijvers die dat willen doen, te helpen bij het mooi opschrijven van dat gedachtegoed.
Okay.
Want daar zit nu nog een beetje een gat in de markt.
Ja, ja, ja. Hey, goed, joh, dan gaan we daar zo meteen even verder over in.
Ja. Ja.
En mijn naam is Johan Jongepier. En we beginnen traditiegetrouw met goud, zilver, de bitcoins, de staatsschuldmeter en de cannabisindex. Laten we gewoon beginnen met de bitcoin. Die heeft deze week eigenlijk vrij weinig gedaan. Dieptepunt was 540, hoogtepunt 542 eurotjes. Ja, en het goud, stond hij ook zo stil?
Het goud staat nou op $1,321 per ounce. En dat was eventjes omhoog gegaan in het begin, was wat onrust, maar weer naar beneden.
Oké. Okay. Nou, de cannabisindex die stijgende, al een tijdje, die was vorige week nog 74 en nu 94 punten. Om precies te zijn 94,71. Ja, en de olie die stijgt ook, hè?
Ja, de OPEC zou een productieakkoord bereikt hebben om de productie terug te schroeven.
Ja.
En die staan nu op 47,7 per vat.
Is dat dan een kartel eigenlijk? Met een prijsafspraak of zo?
Ja, het is inderdaad een kartel. Er wordt ook al gezegd het OPEC-kartel. Maar ja, in de praktijk blijken dat soort afspraken nooit te werken. Want iedereen wil wel graag productiebeperking, maar vooral van anderen. Om zelf voor een hogere prijs te kunnen verkopen. Dus het blijkt dat in het verleden dat al die afspraken eigenlijk een beetje onzin waren. En dat iedereen erover loog.
Maar gaat de hogere olieprijs straks nog invloed hebben op de dollar of de euro of het goud? De
bolivar.
Bolivar, ja.
Het gekke is dat je tegenwoordig ziet dat als de olie omhoog gaat, dat de aandelen ook omhoog gaan. Dat is alles anders geweest. Want iedereen wordt heel optimistisch als de olieprijs omhoog gaat. Vroeger was het natuurlijk, als de olie duur is, nou dan gaat de economie slecht, want het is een soort belasting. Ja, tegenwoordig wordt het gezien als een teken van inflatie. Dus alle prijzen zijn eigenlijk gecorreleerd met elkaar. Dus als er iets omhoog gaat, dan is dat alleen maar goed. Want ja, dat betekent dat er meer geld bij komt.
Ik kan me nog herinneren dat Jurien vertelde dat we niet zoveel van de hyperinflatie op de euro merken. Want daar wordt ongelooflijk veel van bijgedrukt. Maar we merken er niet zoveel van. En dat zou komen door de lage olieprijs.
De olieprijs gaat natuurlijk wel omhoog in Zimbabweanse dollars, maar niet in euro's. Dat komt denk ik voornamelijk omdat al dat geld dat erbij gedrukt wordt, dat wordt door banken meer bij de centrale bank neergezet. Dus het is een beetje een optische vergroting van de geldhoeveelheid. In de zin dat die banken kunnen wel zeggen, ja, we hebben veel meer geld dan vroeger. Het hebben we allemaal geparkeerd bij de centrale bank.
Oké, okay. Zolang het nog niet op straat belandt, merken we er niks van.
Ja, je merkt het pas als ze weer de hefboom gaan opschroeven en die nieuwe euro's die ze erbij hebben gekregen bij de centrale bank ook weer 30-voudig gaan uitlenen in hypotheken en zo. Wat er ook wel weer aan zit te komen, denk ik maar.
Nee, goed joh. De Fertility Index. Henk.
Ja, het zijn weer spannende tijden, want nou, we hadden zeg maar gewoon hele vaste cijfers, maar toen kwam de Verenigde Naties op de deur. Mm-hmm. En zij maakten zich zorgen of de fertility cijfers ook konden bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Ik moet er even uitleggen wat de Fertility Index is. Dat is de hoeveelheid liters verschoten zaad per geboren kind. Dus nou, we weten ook hoe kinderen zijn. Die gaan dan tegen elkaar, ja, die gaan aan elkaar pesten. Zo van, ja, jouw vader heeft veel meer liter nodig. En zo. Dus ja, dus we moeten even wachten op wat de Verenigde Naties gaat vinden. Maar dan, god, hebben wij al onze cijfers paraat.
Nee, goed joh. Nou ja, dan hebben we nog de staatsschuld. meter. En die staat op bijna op 466 miljard in het rood. Ja, nog 100 miljard te gaan. En, dat is wel een paar dagen bereikt, denk ik. Ja, goed. Dan gaan we naar het nieuws toe. We hebben onder andere nieuws over Gary Johnson. We hebben over de ZZP'ers. We hebben nog wat berichtjes over Venezuela. En last but not least, de legalisatie van de cannabis in Nederland. Het zit eraan te komen. De vraag is, moeten we juichen?
Ja, het is toch al gelegaliseerd eigenlijk, of het is gedecriminaliseerd, of ja, het is een beetje raar nou,
gedoogd. Ja, maar dit gaat dan over het telen van wiet.
Ja, ja, dus dat is wel illegaal.
Ja. Ja, het was een hele rare constructie, dus je mocht wel verkopen, maar niet
kopen.
Niet kopen, ja.
Mocht dat wel alleen tevoorschijn toveren.
Hoe ze dat ooit hebben kunnen bedenken, ik weet het niet, maar ja, de politie wil natuurlijk ook wat te doen hebben. En dat hebben ze zeker, ja, denk nu nog maar niet dat als dit er doorheen is, want nu hebben ze dus een krappe kamer, meerderheid. Het moet nog voor gestemd worden. Maar als er iemand doorheen komt, denk maar niet dat jij op je zoldertje gewoon wiet kan verbouwen. Want je moet een vergunning hebben daarvoor. Hè? Dus daar hebben we het al.
Ja, dat zat er wel in.
Ja.
Alleen een selecte groep uitverkorenen mag het doen.
Zou er toch wel een beetje een zwarte markt ontstaan en dat mensen daar toch een stiekem wat...
Ja, want ik denk dat er wel gevolg heeft voor de prijs. Want ja, ik bedoel, dan moet je zo'n vergunning moet je kopen. Ja. Kopen, dat kost een paar miljoen. Dan wordt het natuurlijk doorberekend in de prijs. En ja, de mensen die telen, die betalen loonbelasting, al die shit. Premies wordt erin meegerekend. Dus ja, zo'n jointje gaat onwijs duur kosten.
Ja, maar als je dat te duur maakt, dan krijg je natuurlijk een enorme smokkel. Dat heb je nou, bij Australië hebben die sigaretten die dan geloof ik 20 euro kosten per pakje of zo. Maar dat lokt toch ook nog wel een enorme berg smokkel uit.
En natuurlijk ook al die pijpleidingen naar Zweden en Noorwegen. Omdat de alcohol daar zo duur is. En dan heb je ondergrondse pijpleidingen waar maar vodka in zit.
Nou, je zegt als het prijsverschil groot genoeg is, ja. Dan krijg je toch nog weer zwarte verbouw. En dat prijsverschil kan groot worden als je inderdaad dure licenties hebt en hoge belastingen en een soort alcoholbelasting ook als op wiet. En dan is het natuurlijk uiteindelijk toch weer voordelig om zwart te gaan verbouwen. Maar
ja,
er zit een beetje een verschil tussen. Dat als je in je tuin hier boontjes gaat verbouwen of aardappelen, dan kan je dat ook niet goedkoper dan een bedrijf doen, ondanks dat je geen vergunning hebt en belasting betaalt en zo. Omdat de schaalvoordelen van een groot bedrijf toch ook wel wat in de melk te brokkelen hebben.
Ja, je hebt natuurlijk veel dingen geautomatiseerd en zo.
Ja.
Ja. Als je ziet in Colorado dan, waar cannabis gelegaliseerd is, zie je nog wel een zwarte markt, maar... De prijs is natuurlijk, van de legale wiet is natuurlijk heel hoog.
Ja, want waardoor komt dat dan? Hè? Dat zal er wel van alles in zitten wat naar de overheid gaat. Hier.
Het is een miljardenindustrie geworden, hè? De cannabisindustrie in Colorado. Dus op zich, het is allemaal booming. Dus daar hoor je ze niet over klagen. Maar er blijkt nog steeds een zwarte markt te zijn. Dus op straat kan je nog steeds heel goedkoop aan een jointje kopen. Door mensen die dan ook mee willen liften op de... Het cannabis toerisme.
Nee, ik moet ook bij dit D66 plan denken aan de regulering van wat ze met prostitutie in Amsterdam wilden doen. Het was de D66 van de gemeente Amsterdam. Die wilde dan zeggen dat moest dan prostitutie verbieden, maar de prostituees mochten dan wel in dienst van de overheid werken, want dan zouden ze niet genaaid worden door de overheid. Ja, dan moet je 52% belasting betalen aan de overheid. Dan heb je een soort pooier, van D66 wordt een soort pooier, maar ze worden niet uitgebuit dan. Hè?
Nee, gewoon een superpimp.
Ja.
Snap je niet beter, de overheid buit nooit iemand uit? Of,
Nee, nooit. Nee, zometeen gaan we nog even naar de superpimp Venezuela toe. Maar eerst nog heel even de ZZP'ers, want die worden ook genaaid, hè?
Ja, inderdaad. Er is een nieuwe wet, de wet de DBA. En dat is bedoeld om, te zorgen dat er geen schijndienstverbanden zijn. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zaten in een dienstverband. En die dachten, nou, al die verplichte afdrachten en vakbonden en al die shit die je kwijt bent voordat je salaris mag uitgeven. Dat heb ik geen zin in. Ik ga gewoon ZZP'er worden. Dus, en dan laat ik me weer inhuren door dat bedrijf. Nou, de overheid die vond dat schandalig. Het zijn natuurlijk vooral de vakbonden die dat erg vinden. Mm-hmm. Dus het is ook hier, de PvdA zit hier voornamelijk achter deze wet. En dan gaan ze het heel lastig maken. Dus nou moet je een soort contract, een modelcontract moet je dan maken. En dan moet je naar de Belastingdienst voorleggen. En die moeten dan gaan beoordelen of jij niet een schijnzelfstandige bent. En nou ja, dat is allemaal zo moeilijk. En er zitten lange wachtlijsten bij de Belastingdienst. En, want ja, voor dat soort dingen is natuurlijk geen tijd, maar wel voor mensen plunderen. Mm-hmm. En ja, dus die hele ZZP-wereld die ligt op zijn gat. En ja, dat, nou is de oppositie die zegt van ja, dat is schandalig. SP en D66, die zien daar allemaal, die zeggen hup, gewoon weer terug naar die oude wet, die VAR. En ja, het is, ze hebben natuurlijk liever niet van dat free roaming cattle. Van die mensen die als ZZP'er een beetje hun eigen ding doen en zo. Ze hebben het liefst iedereen in een grote corporatie zitten. Zodat ze maar ja, met 100 corporaties zaken hoeven te doen. En er wordt de belasting altijd netjes afgedragen. En ze hoeven niet te speuren naar rare kerstpakketjes die er verdwijnen, want zo'n groot bedrijf riskeert dat nooit vanwege de enorme boetes. Maar die ZZP'ers, ja, dit is een beetje vrije uitloopkippen, zeg maar. Dus ja, die kippen die krijgen steeds meer vrije uitloop, maar de mensen steeds minder.
Dus een van jullie twee ZZP'ers zelf? Of?
Nee. ZZP zit netjes bij een grote corporatie.
Ze hebben dat gewoon netjes in belastingen en alles.
Nou, netjes, ja.
Nou, ik betaal geen belasting. Het wordt van me afgepakt, hè. Ja. Bij ZZP'er kan je inderdaad nog zeggen dat je belasting betaalt. Ja. Nou ja, goed, dan gaan we nog even naar de grote pimp Venezuela. De helstaat, hè.
Ja. Waar iedereen netjes zijn belasting betaalt.
Iedereen gelijk is.
Ja.
Alleen sommigen ietsje meer gelijk, hè.
Ja. Nou, er meer dan 15% van de mensen eet uit de vuilnis. Dus het is echt, eerder werden al dieren geslacht voor het eten en nou mensen uit de vuilnis eten. Maar ja, toch schijnt nog steeds Chavez populair te zijn en zijn opvolger ook nog wel redelijk. Maar je zou je toch afvragen, als je uit de vuilnis eet, als je ooit betere tijden gekend hebt, ja, dan moet je ook wel het idee hebben van, je zit in een land wat overloopt van de olie en natural resources. En dan moet je vuilnis eten.
Ja. Durven die mensen gewoon helemaal niks te zeggen?
Ja, het schuld ook continu aan de grote bedrijven gegeven natuurlijk. Hè? In Amerika en het kapitalisme heeft dit veroorzaakt.
Ja, als een supermarkt moet je in de rij staan, dat kan 8 uur duren dat je in zo'n rij moet staan. Dus ja, je grootste gedeelte van je leven sta je gewoon in de rij.
Maar gelukkig, dat wordt nou verboden, hè?
Ja, inderdaad. Ja, je mocht niet meer in die rijen, die moet visueel afgekapt worden. Het is een hele korte rij waar je toch nog steeds 8 uur in kan staan.
Ja, dat is natuurlijk erg anders. Een hoekje verder heb je nog een rij. Mag je in de rij om in een andere rij te gaan staan?
Ja, zoiets moet het toch zijn.
Anders lijkt het te veel op een socialistische helstaat.
Ja, hier, maar dit is zelfs 53,9% van de Venezolanen. Zeggen dat ze hongerig naar bed gingen. 48% zei dat ze vrijheid moeten nemen om naar voedsel te zoeken. Ja, dat is niet mis als het socialisme echt helemaal doorgaat. En Maduro implemented a socialist ration system. Dus een rationeringssysteem met de voedselbonnetjes, zoals we dat ook in de Tweede Wereldoorlog hadden.
In DDR.
En dan mogen de Venezolanen niet meer kopen dan hun ratio, dan hun bonnenboekje. Want dat is natuurlijk het probleem. Er zijn sommige mensen die kopen gewoon heel veel. Die kopen gewoon 600 brood of zo. En daarom heeft de andere niks. Dus daarom moet je nou een bonnenboekje en dat gaat het oplossen. Nou, als je zo dom bent dat te geloven, dan verdien je ook niet veel meer ook, denk ik.
En dan krijg je een zwarte handel in bonnenboekjes. En natuurlijk mensen die bonnenboekjes gaan kopiëren.
Ja, en met zijn bonnenboekje sta je nog 8 uur in de rij.
Ja,
De Venezolaanse politie heeft 9400 mensen gearresteerd dit jaar voor het breken van de wet tegen hoarding. Dus het verzamelen en het herverkopen van goederen. Ja. En dan staan ze buiten de winkel in een naast de rij, zeg maar. En naast de gewone winkel. En dan staan ze dingen te verkopen. En die zijn dan ook gearresteerd. Dat is natuurlijk een beetje marktwerking. Dat zijn mensen die problemen van andere mensen oplossen. En dat is natuurlijk verboden. Ja. En hij heeft ook verordeneerd dat de militairen de voedselvoorziening van het land gaan controleren. Ja. Door het Socialist Party Committee. Dat zijn de Local Committees for Supply and Production. Dan weet je natuurlijk helemaal dat het een grote... Ja, er zit helemaal geen motivering meer vanuit vrijwilligheid in. Want de boeren die graag voedsel produceren omdat ze er geld mee kunnen verdienen. Het is gewoon iedereen doet alleen maar dat omdat hij niet doodgeschoten wil worden. Of grof genomen.
Ja, hij zit om te kijken hoe lang kan dit nog blijven bestaan, die regering. Want op een gegeven moment moet het gewoon ophouden. Op een gegeven moment kunnen ze niks meer betalen. Dan gaat zelfs de politici ermee staken, het leger. En dan, wat zal er gebeuren? Gaan de mensen dan de macht overnemen of zo? Of?
Ja, ik weet, bij de DDR duurde het een aantal decennia. Dus,
DDR was nog het beste land van het Oostblok, hè?
Hoe lang zijn ze hier bezig? Ongeveer zo.
Ja, dit is toch ook al 10 jaar aan de gang, denk ik. Misschien wel 15, niet, maar zo. Zo mijn gevoel zo. Ja, ik weet al dat een heleboel jaren geleden werden, zeg maar, de pers al gemuilkorfd. Toen dacht ik al van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Dus de oppositie werd langzaam aan de mond gesnoerd en dan werd er zo'n soort eenheidsworst gekweekt. Ja, het is altijd de vraag waarbij wanneer het ophoudt. Ja. Ik weet dat het Romeinse Rijk bijvoorbeeld hadden ze ook, op een gegeven moment gingen ze natuurlijk heel veel geld drukken en om al het leger te betalen. En dat werd ook gedevalueerd geld. Dan ging de prijs omhoog en toen hadden ze ook het edict van Nantes of zo heet dat. En dat keizer Diocletian had dat gezegd en die zei van de prijsbegrenzingen. Dus het komt allemaal door de smerige winsten die de producenten maken. En een kip mag niet meer kosten dan zoveel. En een emmer graan niet meer dan zoveel. En die hele lijst. En er waren strenge straffen erop ook. Als je dat overtrad. En dat heeft geloof ik een jaar geduurd. En toen werd het gewoon helemaal genegeerd door iedereen. Dus, ja, het is maar net hoeveel geloof er nog is in zo'n regering. En hoeveel angst. En, ja, Noord-Korea duurt ook al een hele tijd. Als je de enige bent die in opstand komt, dan is het ook een verloren zaak natuurlijk voor jou. En dan ben je gelijk dood. Ja, en je organiseren is bijna niet mogelijk in zo'n situatie.
Maar goed, gelukkig is er nog licht aan het einde van de tunnel. En dat licht, dat heet dan Gary Johnson.
Oh mijn god.
Oh jongens. Ja. Ja, in dit geval kun je dan afvragen of niet het licht van een tegemoetkomende trein is.
Ja. Nou, hadden wij zijn Wat is Aleppo uitspraak al besproken eigenlijk vorige keer? Of?
Nee, eigenlijk niet. Maar daarna zijn er nog meerdere momenten gekomen. Dus elke keer als hij dan eindelijk een keer op de Nederlandse tv verschijnt, dan is het echt zo van, dan begraaf je je hoofd in je handen uit schaamte van laat dit moment snel voorbij zijn.
Alleen als libertariërs blunderen, dan komen ze in de spotlight staan. Hè?
Ja. Alleen deze vond ik dan, waar dit bericht over gaat, die vond ik dan nog niet zo erg. Dus je kan het op meerdere manieren interpreteren.
Ja, dat zat ik ook te denken, want zijn eerste flub was natuurlijk dat ze vroegen, wat ga je aan Aleppo doen? Toen zei hij, wat is Aleppo? Niet waar is Aleppo ook zelfs, maar gewoon, wat is Aleppo?
Ja, want hij dacht dat het Aleppo was of zo.
Ja, waarom moet ik me helemaal aan met de Aleppo bezighouden? Maar Aleppo is natuurlijk die plaats in Syrië, waar al die gaspijpleidingen doorheen moeten lopen. Dat is volgens mij de reden dat daar zo gevochten wordt. Door bijna iedereen nou. Want ja, het gaat eigenlijk denk ik om het voorzien van Europa van gas. Want dat wordt of door de Russen gedaan, of dat komt door Qatar of dat nieuwe gasveld waarbij Israël en Cyprus in de buurt. Ja, dat moet door Syrië heen en Turkije, zo'n pijpleiding om bij Europa te komen. En ik denk dat, ja, dat Rusland die ziet dat natuurlijk liever niet. En die heeft liever dat ze, dat ze gas leveren gewoon direct aan Duitsland bijvoorbeeld. En Amerika ziet het liever niet, denk ik, dat Rusland Europa van gas voorziet, want het geeft ze een drukmiddel. Mm-hmm. En ik denk dat zij daarom dat alternatief willen met die pijpleidingen via Syrië. En dat daarom zo gevochten wordt, want Syrië is natuurlijk een bondgenoot van Rusland. Dus Rusland helpt Syrië eigenlijk het blokkeren van die pijpleiding. En omdat Aleppo daar zo belangrijk in is, gaat die strijd zo hard over Aleppo. Mm-hmm. Maar ja, daar werd Gary Johnson dus naar gevraagd van wat ga je aan Aleppo doen? En die zei in ieder geval, wat is Aleppo? Dus dat was een beetje een facepalm moment dan. Maar nu was er weer eentje achteraan gekomen. Zei, wie is je meest favoriete buitenlandse leider? Toen wist hij er geen één te noemen, want hij wist geen enkele buitenlandse leider.
Ja, weet jij een favoriete buitenlandse leider dan?
Ja, de prins van Liechtenstein had hij moeten zeggen.
Ja, dat had je inderdaad nog kunnen zeggen. Maar ja, goed. En, het kan ook betekenen dat je dan een echte anarchist bent, hè?
Ja.
Maar dat zal in dit geval wel niet.
Ik denk niet dat hij heel veel stemmen op zou leveren.
Nee,
Het
is wel. Maar misschien als hij de leuke draai aan wist te geven, dan was het toch wel wat geweest natuurlijk. Want een echte libertariër, die is natuurlijk anti-oorlog. En als je een president hebt die Aleppo niet weet te vinden, die geen buitenlandse leiders kent, die waarschijnlijk ook Irak en Iran en Afghanistan allemaal niet weet te vinden en Libië en Jordanië. dan heb je eigenlijk iemand die nauwelijks een oorlog kan beginnen. Want
volgens mij was George W. Bush ook zo iemand.
Ja, dat was ook al zo iemand. toch misgegaan, toch? Ja. Je stelt je zo voor dat die generaals naar hem toe komen en zeggen, of de CIA, van je moet Irak aanvallen. En dat hij dan zegt, wat is Irak? Dat zou je wel, dat zou toch wel vooruitgang zijn, maar ik denk niet dat dat bij hem, inderdaad, bij Bush is het ook zo. Ja, dan krijg je zo'n 11 september false flag om je oren en dan is het gewoon gelijk daarna toch weer oorlog as usual. En bij Obama was het eigenlijk niet eens nodig. Die is gewoon vrolijk doorgegaan met een enorm berg oorlogen.
Ja,
ondanks dat hij ook een campagne voerde voor het einde van oorlogen natuurlijk.
Ja. Maar goed, hij gaf dan uiteindelijk als antwoord Fox van Mexico. Ik bedoel, what the fuck?
Ja, en Bill Welt, die zei geloof ik
Merkel, ja.
Hij had ook kunnen zeggen, ik beantwoord die vraag niet. Had ik helemaal niet hoeven doen. Had hij ook kunnen zeggen van, ja, ik ga je favorieten kiezen. Dat is niet goed voor de relaties.
Want dan zijn er ook minder favorieten. Ja, had hij ook kunnen. Ja.
Trek niemand voor.
Ik hou evenveel van allemaal.
Ja. Maar Fox van Mexico, dat was toch zo'n vriendje van, een persoonlijk vriendje van George Bush eigenlijk?
Ja, dat dacht ik ook, ja. Vicente.
Ja, goed. Ja, misschien omdat hij daar als gouverneur van New Mexico nog mee te maken had.
Het dichtst in de buurt misschien. Het enige wat hem te binnen schoten.
Ja, die heb ik ooit wel eens een hand geschud of zo. Maar goed, er wordt wel eens gezegd dat hij dan, hij is dan ex-gouverneur, weet je wel. Maar ja, gouverneur stelt natuurlijk ook niet zoveel voor, hè.
Nee, maar dit is ook zo'n plaatsje in Alaska. Die hebben voor de derde jaar op rij, geloof ik, een hond als burgemeester gekozen.
Ja.
Is dat natuurlijk prima, libertarische keuze. Want die gaat geen wet opleggen, die gaat geen dingen verbieden of gebieden. En het is, wat dat betreft, een hond die zou ook, als je hem vraagt, wat ga je aan Aleppo doen? Die zou ook zeggen van,
woef.
Dus in dat opzicht is onze antwoord heel erg gelijk aan een hond. En dat is precies wat je wil hebben.
Nou, maar je hebt een filmster die niet eens fatsoenlijk Engels kan spreken. Als gouverneur van Californië gehad, weet je wel.
Yeah.
En een worstelaar als gouverneur van, wat was het nou, Montana of zo? Jesse Ventura?
Ja, ik weet niet, gouverneur hoeft. Ja, het is natuurlijk ook zo, als je niks doet, dan gaat het gewoon goed. Als iedereen een beetje met rust laat, dus ja, je hoeft er niet slim voor te zijn verder.
Mm-hmm.
Je moet alleen een beetje slim overkomen in een debat en dat is denk ik niet gelukt hierbij. En dat vraag ik me wel af van, ja, waar libertariërs doen dat heel vaak. En dan gaan ze een soort, in plaats van een principiële, super intelligente vent te kiezen, gaan ze zeggen, nee, maar we kunnen beter een goed ogende compromissensluiter hebben of zo. Ik hoorde dat over ons LP-voorzitter ook zeggen. Ja, hij ziet er goed uit. Ja. Rob Valentine. Ja, hij ziet er goed uit. Ja, dat denk ik wel eens, maar ik heb nog nooit dat libertarisch horen zeggen. Dat is eigenlijk een soort Gary Johnson dan. Kennelijk voelen de leden zich daartoe aangetrokken of zo.
Ja, niet allemaal natuurlijk, maar een paar. Maar
ze hebben liever iemand die er dan strak uitziet of zo. En die politiek correct oogt. En dan, ja, of die dan wat afweet of zo. Wat vraag kan antwoorden of een debat kan voeren. Dat is niet belangrijk. En misschien is het ook wel zo hoor. Misschien maakt het geen bal uit of je een debat kan voeren. Maar het lijkt er wel op van dat als je een blunder maakt als libertariër. Dan wordt het je heel goed ingevreven, zeg maar. Ik denk dat, als de gevestigde partijen dat doen, dan maakt het niet uit. Als Donald Trump iets dat ontploft een bom noemt, dan krijgt hij ook al gelijk de wereld over zich heen. Dat veel te ver gaat en voorbarig is. Maar als Hillary Clinton lacht dat ze de e-mailtjes gewist heeft, dan zal het voor de rest niemand een zorg wezen, lijkt.
Je had ook nog een tongincident natuurlijk.
Dus dat is ook raar.
Hoe is hij ooit gekozen als gouverneur?
Omdat de andere een democraat was.
Weinig kwaad. Dat.
Nou, hij moest het in 1995 opnemen tegen Bruce King. Omdat zijn democraten niet erg populair was bij de democraten. En de Republikeinen hadden hem naar voren geschoten als onervaren politicus. Omdat ze dachten, ja, in een blauwe staat verliezen ze toch. Dus hij had de wind in de rug. Het opnemen dus tegen niet al te populaire democraten. En hij profileerde zichzelf als een bekende verhaal. Fiscally conservative, socially liberal. Dus hij had geen problemen met gay marriage en marijuana. Daarnaast noot hij ook nog populariteit bij de natives, de Native Americans, die hij casino-rechten beloofde. En hij had beloofd ook de kas van New Mexico net zo te beheren als hij dat bij zijn eigen bedrijf Big J Enterprise zou doen. Dus hij zou geen geld over de balk smijten, beloofde hij.
Maar hij heeft dus een eigen bedrijf gehad wel.
Ja, ja, hij begon midden jaren 70 als solo handyman. En ja, dat werd al snel een construction company. Ja, zo'n beetje de grootste van New Mexico. Meer dan 1000 werknemers had hij in dienst. En dat heette Big J Enterprise. En J staat natuurlijk voor Johnson. En hij heeft dat pas in 1999, toen hij al gouverneur was, heeft hij dat bedrijf verkocht voor $10 miljoen. Ja, en daarmee is hij dus ook miljonair. Wat overigens best sneu is voor de Libertarian Party. Die campagnes die hij gerund heeft in 2012 en nu ook, die staan een beetje in de rode cijfers. Dus ja, in ieder geval dat bedrijf van hem, dat deed in tegenstelling tot zijn campagne behoorlijk goed.
Ja, hij kan en, wel wat.
Ja, ja, best wel wat hoor. Ik bedoel, hij heeft een paar keer de Ironman triathlon gelopen. Dan moet je ook wel van ijzer zijn, wil je dat kunnen presteren. Diverse marathons heeft hij gelopen. Hij heeft ook nog een aantal bergen beklommen, waaronder de Mount Everest. Is ook nog een fanatiek wielrenner. Hmm. Verder is hij naast gouverneurschap in 2003, waarin hij in de laatste jaren van het gouverneurschap zich heel erg inzetten voor de legalisatie van alle drugs. Tegenwoordig bij de Libertarian Party is het alleen maar marihuana. In zijn gouverneursperiode was het echt legalisatie van alle drugs. Hij heeft zich daarna dus op de cannabis gericht. Is een bedrijf Cannabis Sativus Incorporated begonnen. Dat is inmiddels ook al een miljoenenbedrijf.
Ja.
Ja. Verder staat hier wel bekend om dat hij graag high is onder zo'n supply. Alleen hij heeft beloofd hem tijdens de campagne en ook mocht hij in het Witte Huis komen, dat hij dan van de cannabis af zou blijven. Overigens, hij rookt en drinkt niet en hij gebruikt cannabis in vloeibare vorm. Maar goed, hij is dan, mag dan wel heel succesvol zijn in het zakenleven. Zijn campagnes, zoals ik al eerder zei, die zitten in de rode cijfers. Ondanks alle royale donaties van mensen als Chris Novoselic van Nirvana, die een aardige duit in het zakje heeft gedaan. Ed Crane van het Cato Instituut. De gameshow-host Drew Carey. En niemand minder dan Phil Harvey, die we allemaal natuurlijk kennen als de baas van het seksspeeltjesbedrijf Adam and Eve. Dat zijn zo'n beetje de grote donoren van de Libertarian Party. Maar ja, dan zal je afvragen, wat blijven al die grote donaties? Als we bijvoorbeeld kijken naar de maand april van dit jaar, ging bijvoorbeeld 70% van het campagnebudget naar het bedrijf van zijn campagnemanager Ron Nelson. Overigens moet ik daar even wel bij zeggen dat het bedrijf van de beste man een opiniestrategiebedrijf is. NSON. Maar goed, de campagnes staan nog steeds in de rode cijfers. Dus als u graag wilt doneren, dan zullen ze hartstikke blij mee zijn. Ja, van de ene failliete campagne gaan we naar de andere failliete bank. Wat een mooi bruggetje, dames en heren. Wat was er aan de hand?
Ja, Deutsche Bank die is in de aandelenkoers heel hard onderuit gegaan. Naar, ja, geloof ik, naar onder de 10. Nou, het is bijna onder de 10. En de credit default swap, dus de verzekeringspremie tegen een faillissement van Deutsche Bank, die zijn ook veel duurder geworden. En dat zegt de prijs heel goed over die van Lehman valt heen te leggen. Maar Deutsche Bank is natuurlijk een heel grote bank. Dat is 4 keer zo groot als Lehman destijds. En ze hebben een derivatenportefeuille die is echt astronomisch. Dus dat zijn allemaal dingen als opties en termijncontracten en dingen die met hefboom over andere zaken gaan. Over aandelen of commodities of zo. En de waarde daarvan is $42 biljoen of euro. Dus dat is iets van een aantal maal de 3 keer geloof ik de hele Europese economie jaarinkomen.
Okay.
Dus dat is een enorme dag. En dan zeggen ze wel van ja, dat heft elkaar allemaal op. En dat kan nooit allemaal tegelijk waardeloos worden. Maar het is toch wel heel eng. En nou, waar ook eens moet vuur zijn. Dus nou beginnen, en dat zag ik bij Lehman ook, dan beginnen de hedge funds, die beginnen hun geld daar weg te halen. Van weet je wat, voor het geval er echt iets mis is, dan halen wij toch maar ons geld weg. Wat hun financiële positie natuurlijk nog meer verslechtert.
Mm-hmm.
En ja, je hebt ook al gehad dat de CEO naar buiten kwam en zei, nee, het is helemaal geweldig. Een beetje zoals die vent van Baghdad, weet je wel, die Ali. Nee, we hebben miljarden liggen en we kregen bezaaid onder het geld hier en we kunnen nog een heleboel verkopen. En dat...
We are not near Baghdad. Don't believe them. We are nowhere. Yeah. This is silly.
They are running for their lives.
Ja, ja, ja.
En ja, dat heeft hij ook gedaan. Dat is bij Lehman is dat destijds ook gebeurd. En dat was ja, niet zo lang voordat de hele zaak toedeledoki ging bij Lehman. En Lehman, daar is eigenlijk toen de grote crisis mee begonnen in 2008. Dus als je nou iets hebt dat vier keer zo groot is als Lehman. En dan hebben ze ook nog een boete gekregen van 14,5 miljard van, of gekregen, ik zeg, gebruik dat woord, gekregen weer voor boete. Ze moeten 14,5 miljard betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die Amerikanen die zitten het Europese bedrijfsleven ook helemaal lek te steken met hun...
Het is weer tijd voor een nieuwe crisis, want we willen oorlog. Zoiets.
Ja, maar ze hebben Volkswagen hebben ze ook al. En Franse Bank hebben ze ook. Was dat BNP Paribas of Paribas of Crédit Lyonnais? Maar een van die twee ook een enorme boete opgelegd. En de Rabobank in Nederland is natuurlijk ook al beboet. Dus ja, ik denk dat het Europese bankenwezen... ook even een steek krijgt. En misschien met die vluchtelingencrisis ook nog erbij. Want dat creëert denk ik ook weer een rush naar de dollar toe. Hè? Want de mensen die zijn dan bang en die denken nou, die dollar was tenminste veilig. Dus dan krijg je weer een stroom naar dollar toe. En dat houdt de zaak in Amerika ook weer wat langer overeind. Iemand anders zijn ellende is jouw kracht dan, zeg maar.
Ja, ja. Ja, en ik ruik hier ook weer too big to fail. Dus dan moet straks de Duitse belastingbetaler vol gaan dokken, zeg maar.
Merkel heeft al gezegd, daar gaan we niet aan doen. We moeten nou eens af zijn van de too big to fail en we gaan geen staatssteun geven. Maar de volgende dag kwam er al in het nieuws dat er een plan was voor de Duitse overheid om er een aandeel in te nemen in Deutsche Bank.
Ja, ik bedoel, als Merkel iets zegt, of gewoon een politicus iets zegt, is het altijd het tegenovergestelde. Ja, toch?
Ik had erbij gekeken, ja. Maar er is natuurlijk wel, in heel Europa is er in plaats van bail-out, is er bail-in wetgeving aangenomen. Mm-hmm. En dat houdt in dat het Cyprus de rekeninghouders hun geld verliezen, de aandeelhouders en niet de belastingbetaler meer. En ik weet niet of dat doorgezet gaat worden, want dit is natuurlijk een hele grote bank binnen Europa. Mm-hmm. En ja, als je gaat zeggen van we gaan hier niet aan bail-outs doen, dan kan het ook een heel aparte gevolgen hebben, denk ik.
En dan gaat iedereen bijvoorbeeld als geld eraf halen en aandeelhouders, laat maar zitten.
Ja, dan trekken mensen heel snel een ander ervan af inderdaad, denk ik. Want je wil niet dat je bij die bail-in te pakken wordt genomen. En het verspreidt al, want die andere bank, Commerzbank, die heeft gelijk ook al 17% van het personeel ontslagen. Dus ja, het is al, meestal begint het met dit soort dingen.
Een nieuwe crisis komt eraan. Nee, goed, dan gaan we nu van de Deutsche Bank over naar de Zwarte Piet discussie. Want die is weer nieuw leven ingeblazen, hè. Altijd een beetje wanneer de pepernoten in de schappen liggen, dan wordt de Zwarte Pieter discussie weer aangewakkerd, hè?
In de zomer kwam het ook al even voorbij.
Ja, het is komkommertijd dan, hè?
Ja, dat was nog voor. Deze zomer hebben we natuurlijk geen komkommertijd gehad vanwege de Bruine Pieter. Die met de coup in Turkije en dat ongeval in Nice. Toen dachten we van, dit is wel even druk deze zomer. Maar om eerlijk te zijn, ik weet ook niet meer wat het nieuws was deze zomer. Ook een of andere VN iets die iets zei over onze nationale tradities. En ja, ik ga me gelijk los. Mag wel, hè?
Ja, joh.
Ja. Dus je zou bijna denken dat de traditie ongeveer is dat wij, weet ik veel, gewoon at random een neger van straat pakken en die aan de hoogste telefoonpaal ophangen. Nee, dit gaat gewoon om een kinderfeest. En nou hebben er dus al zoveel mensen die zichzelf heel belangrijk willen vinden, bemoeid. Ja, misschien moeten we eerder gewoon de vraag stellen van, is het nog wel een kinderfeestje?
Andrea, heb jij überhaupt ooit wel eens in een Zwarte Pieter discussie gemengd?
Het was in 2013. Toen viel het mij voor het eerst op dat de Zwarte Pieter discussie echt losging. En toen heb ik mij er ook in gemengd met een vrij uitgesproken artikel.
Okay.
Wat ook een kleine relletje heeft doen ontstaan. Omdat mijn punt was daarin dat de intellectuele elite zich een beetje voor het karretje liet spannen van een paar activisten. En daarmee er een beetje met de prijs van doorgingen van het wij, kijk, ons eens politiek correct zijn en goede mensen zijn. En dat dat niet, dat dat ten koste gaat van andere onderwerpen die wellicht belangrijker zijn, maar waar je minder mee kunt scoren op de Goodmensch Index.
Mm-hmm.
Ja, en natuurlijk waren er witte mensen die daar niet blij mee waren, want die vonden dat echt heel belangrijk en die vonden het niet fijn om een soort van ulterior motive aangesmeerd te krijgen door mij.
Mm.
En daarna heb ik me eigenlijk niet meer bemoeid met die hele discussie, omdat het me duidelijk werd dat een alternatieve invulling niet wordt gewaardeerd. Het is van, je moet of voor zijn of je moet tegen zijn. En als je een andere soort van meta-analyse doet over het hele discussie zelf, wordt dat helemaal niet in dank afgenomen.
Ja.
Mensen zeggen van, ja, maar ik weet niet wat ik moet vinden over deze discussie nu. Ja, maar daar ben ik ook niet voor om te vertellen wat jij moet vinden over de discussie. Maar daar zoeken mensen schijnbaar wel naar. Naar een soort van persoon die ze over de streep kan trekken voor mensen die nog twijfelen of iets dergelijks.
Ja.
Het is een beetje nutteloos getouwtrek.
Ja. Ja, als libertariër heb je al heel snel, zit je al heel snel in dat hoekje.
Ja.
Je komt meestal met een mening die je niet voor is of tegen, weet je. Ja, dus,
ja, en dat worden mensen heel boos.
Ja, maar goed, wat er nu dus gaande is, is dat er dat nu zelfs ook de kinderombudsman zich mee bemoeid heeft.
De Nederlandse kinderombudsman.
Ja, en dan man tussen aanhalingstekentjes, want we hebben het hier over een vrouw.
Ja, heeft nog eens even naar de VN-kinderrechtenverdrag gekeken. En daarin staat dat Zwarte Piet niet moet kunnen, omdat de figuur kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Daarom moet Zwarte Piet zodanig worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer kunnen ervaren bij het Sinterklaasfeest. En daar ligt ook mijn bezwaar hier in deze. In 2013 zag ik trouwens mensen gewoon ineens vanuit het niets afhaken van Facebook, omdat het hun allemaal veel te heet onder de voeten werd, dankzij de Zwarte Pieten discussie. Terwijl ik dus dacht van, meid, trek het niet zo dik aan. Maak het niet al te zwart. Maar dat maakt het ook heel erg emotioneel. Maar daar gaat deze aanpassing aan onze cultuur, gaat het waarschijnlijk nog emotioneler maken in de toekomst. En ik zal het even proberen uit te leggen. In de wereld zoals we dat kennen, zul je altijd te maken krijgen met weerstand of iets wat anders is of iets wat onprettig voelt. En daar zul je eigenlijk van jongs af aan al mee om moeten leren gaan. Nou worden kinderen natuurlijk vooral geleerd om te gaan met frustraties. Ik denk dat het net zo goed kan gelden van omgaan met angst en omgaan met teleurstelling en et cetera. En dat ontneem je nu gewoon die kinderen. Je maakt het veel te veilig, maar daarmee stel je iets uit, waardoor je straks allemaal jonge volwassenen krijgen die compleet beschermd de volwassen wereld ingaan en dan ook vanuit het niets ineens alles voor een kiezer gaan krijgen. Dat is wat je hiermee krijgt.
Hm. Ja, ik zie er binnen de toekomst al de safe space op de bedrijfsvloer komen.
Nou, ja, in zekere zin wapenen de mensen zich ook al een beetje hiertegen. Door gewoon standaard de hele dag op een smartphone te kijken. Gewoon lekker in je eigen space blijven. Snap je? Geen contact maken met andere invloeden. Dus in wezen kun je al heel ver komen met je smartphone. Langs alle discriminatie en et cetera. Ik bedoel, als je Candy Crush Saga speelt, dan loop je zo vrolijk langs een aantal mensen van de Nederlandse Volksunie. Als je zou willen. Maar dus dat je wel of niet opzit te heffen aan iets wat je mogelijk zou kunnen irriteren. Ja, dat is ook een beetje een keuze eigenlijk. En het verschil is natuurlijk dat het gaat niet om discriminatie zelf. Het gaat om het symbool van discriminatie. En ja, dat is niet iets voor kinderen. De kinderen worden er nu bij betrokken, bij iets waarbij ouders compleet finaal de plan continu mislaan. Onder andere waardoor wat Andrea net zei. En het wordt er niet allemaal even helderder van, uiteindelijk. En weer een stukje uit de NOS-artikel. Voor het onderzoek werd door de ombudsman ook gesproken met blanke en gekleurde kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Sommigen van hen voelen zich rond Sinterklaastijd extra gediscrimineerd. Ja, omdat je aangesproken kan worden als Zwarte Piet, waardoor je dan gaat associëren met iemand die pepernoten slingert. Oh nee, met iemand die ooit een keer op een slavenschip is vervoerd. Wat ook een associatie is die je in eigen hoofd maakt eigenlijk. Vorig jaar had ik geloof ik hier ook was er een ander iets over vrouwen die op straat voor hoer werden uitgemaakt. En weet je, als postbode, dan krijg je ook bijna standaard soms door kinderen de begroeting van hey, homo. En ja, dan zit ik ook niet te denken van ben ik er nou wel een of geen een. En oh, wat vervelend dat ik hier niet mee zit opgescheept. Je kunt het ook gewoon accepteren dat het gebeurt. En dan gewoon verder gaan met wat je überhaupt eraan aan het doen was. In mijn geval briefjes in de brievenbus aan het stoppen.
Ja, maar dat is niet helemaal de geest van jonge mensen tegenwoordig. Want ik vond het wel interessant, Henk, wat je zei net over dat je kinderen krijgt die heel erg gepamperd zijn en niet met echt de wereld kunnen omgaan op een gegeven moment. Maar wij hebben waarschijnlijk een heel ander idee van wat de echte wereld is. Of tenminste ik en die mensen die gepamperd willen worden. Want je kunt prima van het wieg tot het graf aan met quota, subsidies, positieve discriminatie in die bubbel gehouden worden. Je hebt er alleen heel veel overheidsinterventie voor nodig. Dus het kan prima dat straatterrorisme, zoals dat wordt genoemd, dat het strafbaar wordt gesteld. En dat als een jongetje zegt, hey hoer, tegen mij, dat hij dan de bak in verdwijnt. En op die manier kan ik gepamperd door het leven. En schijnbaar is dat een betere keuze voor veel mensen dan gewoon te dealen met het feit dat je soms voor hoer wordt uitgemaakt. Of dat je soms niet wordt aangenomen op een baan omdat je misschien vrouw bent, zwart bent, of wit bent juist, of iets anders. Dat is niet acceptabel meer om de een of andere reden. Nee. Dus ja, de werkelijkheid wordt gewoon aangepast naar het gepamperde ideaal en niet andersom.
Ja. Ja, het is, ik bedoel, ik snap wel, hè, ja, het is inderdaad vervelend, hè, die dingen als discriminatie en buitengesloten worden, gepest worden. Maar ja, er wordt ook mee gehandeld vanuit een totale onbegrip naar die processen toe. En uiteindelijk is het ook heel vaak mogelijk dat degene die aan het helpen is, uiteindelijk zelf de grootste bullebak wordt. Hè? Die mensen zitten kleineren, terwijl diegene zou willen opbouwen. Hè? Dat je er in een soort rolverdeling komt van, jij hebt mijn hulp nodig, ik ben jouw held. En jij bent het slachtoffer. En je wordt daar als slachtoffer erg afhankelijk van. En het is een evenwicht, dat is wat mensen voelen. Ja, dat voelt op zich natuurlijk aan, maar gericht op de toekomst zijn het twee compleet destructieve houdingen ten opzichte van elkaar.
Ja, volgens mij is het zelfs nog erger. Op het moment dat jij de rol van slachtoffer op je neemt, vervolgens je boos maakt om het feit dat je slachtoffer bent, en vervolgens krijg je dan de blowback, de wraak, tegen de persoon die jou onderdrukt heeft. En dan krijg je dus de witte mensen hebben het altijd zo goed gehad. Nu is het tijd om ze eens op hun nummer te zetten en terug te pakken. En dat is volgens mij een vrij gevaarlijk omkeerpunt. Niet zozeer dat gekleurde mensen of iets dergelijks gewoon gelijkheid opeisen, want dat is hartstikke goed. Maar dat het doorslaat naar, en nu gaan wij ook eens de baas uithangen. Het is niet genoeg om gewoon geen slaaf meer te zijn. Je moet ook zelf de meester worden over iemand anders. En iemand anders tot slaaf maken. En dat proces, dat zie je bijna altijd als er een onrecht is geweest. Dat de tegenreactie omslaat naar het negatief daarvan. Dus weer een onrecht wordt. En twee onrechtvaardige dingen maken niet een rechtvaardig ding. Dat wordt uit het oog verloren, dit soort culturele getouwtrek, heb ik het idee.
Dat klopt, dat klopt. Hè, om maar gelijk Israël erin te gooien.
Precies, ja. Goed zij, voorbeeld.
Ja, hoe zij met Palestina omgaan. Ja. Er zou een ander land gewoon anders op worden aangesproken. Hè.
Ja.
Dus het is wat dat betreft gewoon heel raar hoe die emotionele ladingen en verhoudingen werken. Hè. Dus hoe schuldgevoel zeg maar, ja, mensen om de tuin kan leiden wat dat betreft. En, ja, ik heb dus sowieso geen zin om mij schuldig te voelen voor mijn blanke voorouders. Want ik weet niet wat ze hebben gedaan. Snap je? Dus, en bovendien, ik heb er ook geen invloed meer op. En dan zou ik uiteindelijk slaaf worden van mijn, van mijn schuldgevoel. En daar heeft ook niemand wat aan. En het kan wel voelen alsof dat recht zet. Maar wat werkelijk recht zou zetten, is dat degene die met dat slavencomplex zit, dat slavencomplex kan loslaten, kan verwerken. En hoe moeilijk dat ook is, hè, dus hoe, het is wat dat betreft ook een soort verslaving, van waarin je dus in gaat hangen met je ideeën van, waarbij je ook dingen, waarbij je eigenlijk ook heel veel andere dingen los gaat laten die je gewoon vast had kunnen houden. Als je denkt van, ik kan in deze wereld niet maken, want mijn ouders waren slaaf. Ja, dan vergeet je zeg maar van hoe die voorouders, die slaven zeg maar, soms in erbarmelijke omstandigheden vaak nog wel wat ervan proberen hebben te maken. Hè? En iemand die daar zeg maar wat had overgeschreven, ik ben de naam even kwijt, zo'n Joodse filosoof, die psychiater, die in Auschwitz had gezeten, geloof ik. En hij kwam ook die Poolse verzetsstrijder tegen. En hij voelde zich zeg maar bevrijd in zo'n concentratiekamp. En daarbij zeg maar, hè, dus ondanks wat hij zag, dat wat die Duitsers deden zeg maar, eigenlijk meer een teken was van gevangenschap dan de mogelijkheden wat hij nog voor zichzelf zag. En hij kwam bij zijn gevoel van trots. En dit is een hele vrije, extreme situatie. Maar uiteindelijk heeft hij dan zeg maar wel dit naar de wereld toegebracht. Van in deze extreme situatie kon ik zeg maar, hij was ook een arts en door zijn positieve insteek in het in de Holocaust, zeg maar, hè, heeft hij het zichzelf ook nog beter eruit gebracht. Ja, doordat op een gegeven moment kregen de nazi's ook weer ontzag voor hem, zeg maar. Omdat hij zo niet te breken leek. En op een goede manier, niet door irritant te zijn, maar gewoon door trots te blijven eigenlijk. Als mens. Niet als iemand die zich tegen iets ageert, maar de situatie neemt zoals het is en ja, daar dan zeg maar net een schepje bovenop te doen waardoor het ietsjes beter wordt. En van dat klein beetje beter daar al op kunnen leven.
Ja, Henk, wat jij beschrijft is een beetje het fotonegatief van is dit een mens van Primo Levi natuurlijk. Die juist heel erg focuste op de ontmenselijking. En hoe mensen als het ware tot beesten worden in een situatie als Auschwitz. En wat jij beschrijft is iemand die juist ziet, ondanks deze situatie heb ik nog steeds mijn kern als mens en heb ik nog eer en al dat soort dingen. Maar allebei de reacties zijn natuurlijk even legitiem. Ik bedoel, ik kan niet zeggen tegen iemand die in Auschwitz is geweest of die een slavernijverleden heeft. Jij zou eigenlijk gewoon in jezelf moeten kijken en trots moeten zijn ondanks de situatie. Ik denk dat je bij dat psychologische analyseren van hoe mensen zich zouden moeten voelen of zouden kunnen voelen, ik denk dat je al heel snel op dun ijs komt als je daar bent. Want ik heb bijvoorbeeld voor mijn gevoel geen recht van spreken over hoe iemand zich moet voelen die iets heeft meegemaakt. Maar ik kan wel zeggen, de manier waarop je omgaat met hoe je dingen hebt meegemaakt, dat daar een bepaald mechaniek achter zit en dat zou kunnen doorslaan in het onderdeel worden van dingen die ook slecht zijn. Bijvoorbeeld inderdaad als je kijkt naar Israël. Van je kunt geen kritiek leveren zonder dat er wordt gezegd, maar je bent antisemiet. Of de holocaustkaart wordt getrokken, bij wijze van spreken. En ongeacht hoe mensen zich voelen over die holocaust, dat mechanisme daarachter, dat is niet wenselijk. Dus ik zie heel erg dat die discussie wordt teruggebracht naar, ik voel me zo en daarom wil ik dat dit gebeurt. Maar ja, ik denk dat het een gevaarlijk punt is om te zitten in de discussie.
Ja, nee, dat geloof ik ook wel. De naam is trouwens Viktor Frankl.
Oké. Was die Poolse verzetheld, was dat Witlaf?
Ja, die hebben bij elkaar in de kampen gekeken.
Het verhaal van die Witlaf, die ken ik wel, ja. Dat is die vrijwillig Auschwitz inging om... Oh, hij trouwens Witold Pileski.
Ja, en daar was die Viktor Frankl ook al door de onder indruk van, zeg maar. Dus die heeft zeg maar die houding ervan overgenomen. En ik begrijp wat Andrea probeert te zeggen, maar inderdaad. En ik weet ook waarom het zo tricky is. En dat is omdat het gaat hier om mensen die gaan dan al heel snel in dooddoeners praten. Hè? Als je het dan hebt over mensenrechten in de Verenigde Staten, dan zegt de Verenigde Staten 9-11, 9-11. En dat is natuurlijk een dooddoener. En de bedoeling is juist dat je het weer dingen tot leven maakt. En als ik het erover zou hebben, is dat ik niet zeg van, weet je wat jij zou moeten doen van het universum of zo. Ik kan alleen maar aangeven van, de mogelijkheid is er. En als je er gebruik van gaat maken, dan is dit en dit de winst. En dan hebben mensen de keuze of ze zeg maar voor het verdriet gaan en die route op. Ja, want nou ja, verdriet is verdriet. En ik zou nooit zeggen van hè, dat je dat moet ontkennen of emoties moet ontkennen. Maar kijk, als ze alleen maar komen en verder niet meer gaan, dan blokkeert er wel iets, zeg maar. Dus je moet wel kijken van hoe kom ik weer van die emoties af, denk ik. Want anders maak je jezelf wel ziek. En ja, het moet ook gewoon duidelijk zijn. Als je jezelf wil ziek maken, vind ik dat ook geen probleem. Maar ik hoef bijvoorbeeld niet in iemands anders rouw mee te gaan. Dus het verschil tussen medelijden en mededogen. Ik kan prima openstaan voor het verdriet van een groot verlies. Maar het is iemand anders verdriet. En dat hoeft niks af te doen van mijn geluk. Dat wil niet zeggen dat ik mijn oranje hoedje en mijn vuvuzela uit de kast ga halen als er een overlijden in de buurt is. Maar het hoeft wat dat betreft alleen maar op te houden bij respect voor de emotie. En je kunt een beetje aanpassen aan, hè, aan waar iemand in zit. Maar ook maar tot zover. Het moet verder geen complete aanslag doen op het leven. En kijk, wat dat betreft hebben de Joodse slachtoffers van de Holocaust, die hebben wel moeite gehad toen ze terugkwamen in Nederland. Want zij hadden een Auschwitz meegemaakt, kwamen terug in Nederland en ja, eigenlijk wist je niet van elkaar wat je had meegemaakt. En eigenlijk wat ze te horen kregen was zo van, ja, wij hadden het hier ook zo moeilijk. Ja, misschien was het ook wat je dan een beetje met elkaar nodig hebt om, nou ja, om de boel weer een beetje op te bouwen. Maar emotioneel natuurlijk blijft daar wel iets liggen. En emoties moet je zeker erkennen. Dus niet, ik zou nooit zeggen van, hè, mensen die zich echt gediscrimineerd voelen of zo, van dat dat niet zo is. Toch vraag ik mij af aan de mensen die, die bijvoorbeeld bang zijn en die hier meedoen, van hoe zit het dan met jouw emoties? Zijn die wel oprecht?
Ja, ik denk, je kunt respect hebben voor emoties en toegeven of erkennen dat die er zijn, maar dat betekent niet dat je op basis daarvan ook slecht beleid hoeft te steunen. En dat is een beetje de fout die veel intellectuelen maken. Namelijk, oké, deze mensen voelen zich gediscrimineerd, voelen zich onveilig. Ik voel mij schuldig daarover, want redenen. Vervolgens gaan wij zorgen dat de staat andere mensen gaat dwingen hoe ze zich op straat gedragen, wie ze aannemen op het werk, hoeveel donkere mensen er op universiteiten moeten komen, enzovoort. En dat is een
goede
spel, zeg maar.
Ja, dat is heel vervelend.
Oh, kijk, daar hebben we Klaas ook nog, joh. Ja. Hey.
Hallo beste mensen.
We zitten midden in de uitzending, Klaas. Maar welkom.
Ben je al aan het opnemen?
We zijn al aan het opnemen, ja.
Snel, joh.
Ja.
Ik vind het, ik weet niet precies waar gaat het eigenlijk over. Laat ik dat eerst even vragen.
Oeh, zwart-pieter discussie.
Oh, gezellig, ja. Daar is nog niet genoeg over gezegd.
Nee. Zodoende zijn we naar Auschwitz gekomen. Maar ik bedoel, Andreas, okay. Andreas, zit je nog midden in het verhaal of...
Nee, ik ben klaar.
Oké, ja.
Maar die, wat ik hoor is dat sommige mensen, je kan inderdaad nooit weten hoe iemand erin zit. En je kan altijd zeggen, hè, ongeacht hoe iemand meeleeft of ongeacht hoe iemand reageert. Je kan altijd, soms, ook als het niet echt is, kan je altijd doen van, voor mij is het anders. Of je weet het niet. En dat is toch een vaag terrein waar je niks mee kunt. Maar het fijne is denk ik wel dat je altijd kunt blijven zeggen van, nou ja, goed, maar als wij met elkaar samen verder moeten, ja, dan moet het wel vrijwillig blijven, dan moet het wel van beide kanten komen. Ja, en dat is wat er dan misgaat als je inderdaad, wij zijn overal bij betrokken, dus mensen voelen zich op een bepaalde manier. Nou, dan heel veel mensen reageren er op een andere manier op, of die staan er op een andere manier in. Maar het is heel moeilijk om je daar echt aan te onttrekken. En dat is vaak het eerste gevoel wat bij me opkomt. Ik wil me eraan onttrekken. En dat is nou net hetgene wat niet kan. En ik denk dat dat, vrijheid van associatie, dat heel belangrijk is. In heel veel contexten, ook in deze.
Ja, nee, ja. Inderdaad.
ik denk namelijk, want omdat je je niet aan kunt onttrekken, daardoor, laat ik het zo zeggen, er staan allemaal potjes te pruttelen. Maar je kunt de potjes niet van het vuur halen, dus ze blijven allemaal pruttelen. En als je zegt van ja, nou goed, ik haal mijn potje van het vuur en anderen ook. En dan houdt het vanzelf op en dan gaat het veel minder pruttelen. Ik denk als je de vrijheid hebt om niet in hetzelfde schuitje te zitten met mensen die hele moeilijke standpunten innemen of niet waar geen land mee te bezeilen is, dat heel veel problemen verdwijnen. Ik denk dat heel veel problemen, vooral ook in de gekwetstheidssfeer, alleen maar bestaan omdat we geen afstand van elkaar kunnen nemen.
Mm-hmm. Ja, en dat klopt, ja.
Er zijn maar weinig mensen die er actief op uitgaan om anderen te gaan kwetsen. Die zijn er vast wel, maar het is, we kunnen geen kant op. Nee, er zijn genoeg mensen die worden compleet moe van bepaalde zaken in de maatschappij. Of het nou Zwarte Piet is, of weer over Israël. Ik weet dat op een gegeven moment, dan logde ik in op Facebook. En was mijn hele tijdlijn was een of ander groot slachtofferritueel uit Palestina. Nou, natuurlijk is het wel erg wat daar gebeurt, maar ja, op dat moment heb ik... Ja, wordt het wat te veel. En ik denk dat het gezond is dat je er afstand van kunt nemen. Want als iedereen de mogelijkheid heeft om afstand van anderen te nemen. Oh, jij speelt wel, jij wil wel Zwarte Piet. Nou, dan wil ik niks met jou te maken hebben. Of ja, ik wil juist met je meedoen. Als dat meer vrij kan. Als je meer ruimte hebt om echt met iemand te associëren. En echt niet met iemand te associëren. Dan krijg je vanzelf dat het wat gaat uitbalanceren. En dan blijven vaak alleen maar echte conflicten over. Want nu is het voordat iemand... Heel veel mensen die maken allemaal keuzes waar we niet, waar iedereen weer een andere gedachte over heeft. Maar we zitten wel allemaal in dezelfde gezondheidszorg. We zitten wel allemaal in hetzelfde bestuur. We moeten allemaal, als je je wilt terugtrekken en je wilt met gelijkgestemde een hobbitdorp bouwen of zo, weet ik veel, dan mag dat niet. Dus je zit op zoveel vlakken aan elkaar vastverbonden. Ja, en daardoor krijg je heel veel van die... van die nepproblemen. En die blijven maar pruttelen.
Ja, dat is een heel goed punt. Ik zie inderdaad ook dat het probleem vaak ontstaat omdat er getouwtrek is over wie politiek de overhand krijgt. Dus welke interpretatie van het probleem wordt geïmplementeerd. Dus moet Zwarte Piet nou wel op de publieke omroep er anders uit gaan zien of niet? En dus die obsessie met iedereen moet mijn mening overnemen en we gaan politiek lobbyen om dat te krijgen, dat zorgt voor die verhitte discussies. Terwijl als je niet zou proberen om een monocultuur af te dwingen, maar gewoon een soort van herzuiling van de samenleving zou accepteren, zou het probleem er niet zijn.
Ja, ik denk ook dat het veel belangrijker is dat je moet kijken naar jezelf. Bijvoorbeeld toen de Zwarte Pieten discussie opleidde, heb ik gewoon een paar mensen in mijn omgeving gevraagd hoe zij zich erover voelden. En dat vond ik eigenlijk het belangrijkste. Heel veel mensen kunnen er heel veel dingen over gaan zeggen en ik ben het... met bepaalde mensen meer eens dan niet. Maar in zekere zin vind ik het belangrijker wat iemand die dicht bij me staat ervan voelt dan. Want daar geef ik dan nog om. Dan wat ander, ja, dan dat hele gepraat eromheen. het is met wie je wilt verbinden. En daar zou je eigenlijk op moeten richten. Van met welke mensen wil ik verder. Ja, soms kan sommige dingen zijn zo belangrijk dat je dus op zou willen selecteren. En misschien zijn er mensen die zeggen, nou, wat jij van Zwarte Piet vindt, dat is voor mij doorslaggevend over hoe we verder met elkaar gaan. Ik noem maar even wat. Dat kan gebeuren, toch?
Ja. Nou. Maar waarom zou je dat nou doen?
Wat?
Dat als iemand anders kijkt naar Zwarte Piet, dat je dan zegt van, nou, dan hoeven we elkaar niet meer te zien.
Nee, dat weet ik niet, maar dat bestaat toch, dat kan toch. Ik zeg niet dat het goed is of fout. Maar dat kan gewoon. En andere mensen hebben dat weer. Iedereen heeft wel iets anders. Sommige mensen zijn helemaal, gaan helemaal dol over hoe je je kleedt. Dan vinden ze heel belangrijk hoe je eruit ziet.
Jawel.
Andere mensen vinden het weer heel belangrijk wat je eet. Of je wel of niet rookt. Wat je van Zwarte Piet vindt. En zo zijn er ontelbaar dingen, denk ik, te verzinnen waarover je... Waar vast wel een groep mensen voor te vinden is die dat heel belangrijk vindt.
Nou, ja. Wauw, wacht even. Er zit natuurlijk wel een element in van boven en onder. Hè? Dus het is het morele high ground versus de stabiele ondergrond wat de discussie is. Hè? Dus je hebt zeg maar mensen die gewoon prima kunnen accepteren van dat het een traditie is. En je hebt gewoon mensen die zoeken naar de morele verbetering.
Morele verbetering is het probleem niet. Het is het probleem dat die mensen anderen willen dwingen om dat ook zo te zien.
Precies.
En mensen die dat niet zo zien, die hebben een hapend moreel kompas in plaats van, die denken er gewoon anders over.
Ja.
En dat soort pedanterie dat zich om probeert te zetten in beleid, daar krijg je de ruzies van.
Ja, want als je zeg maar in het dagelijks leven na moet gaan wie er allemaal, het boeddhistische fout doen, of laten we zeggen dat het de wereld zo duaal is dat je echt kunt, dat je echt alleen maar goed en fout kunt doen. Maar als je echt alleen maar bezig bent om te stoppen wat fout is, dan word je daar behoorlijk moe van.
Ja.
De kunst is ook om je te richten op wat wel goed kan gaan eigenlijk.
Dat is lastig hoor.
Tuurlijk.
Heel lastig. Zeker als je op Facebook zit, laten we eerlijk zijn.
Ja, absoluut. Want ik zag van de week ook, ik kwam een beetje moe en ook op Facebook aan. Ja, en dan zag ik ook zeg maar, en ook van mensen van de Libertarische Partij zeg maar, welke oproepen allemaal aan mij werd gedaan om inderdaad aan te verbinden. En nou, de keuze was voor mij die ochtend vrij helder aan niks. Niks! Dus, want ik was al moe. Dus, daar heeft ze gelijk aan. Dus, maar dan werkt het dus niet. Maar dat is ook wel weer heel sneu en deprimerend uiteindelijk. Van dat mensen zo wanhopig hun best doen om morele riviertjes aan te leggen. Van, stroom met mij mee. Maar het is allemaal, net niet of zo.
Ja, goed joh. Ja, ik weet niet, willen we hier nog verder over doorgaan eigenlijk? Of?
Nou, ik heb nou wel zin in Sinterklaasfeest.
Ja. Goed, André, dan gaan we even naar jou toe. Je had dan verteld in het begin van de uitzending dat je een website hebt, Vrijheid Zonder Maar. Dus wil mensen helpen om dingen mooi op te schrijven. Vertel eens meer over. Wat heb je daar allemaal staan?
Ik heb vooral dingen staan, dat zijn opinieartikelen. Maar die wel gericht zijn op argumenteren waarom de persoon er op deze manier over denkt. En als het kan met een oplossing komen die niet politiek is voor het probleem. Als bijvoorbeeld, ik had met Rick Kleinsmit een artikel geschreven over het immigratievraagstuk. En wij hadden daarbij het standpunt naar voren gebracht dat quota's voor immigratie zijn een slecht idee. We hebben een tegenovergestelde werking, want mensen hebben helemaal geen zin om naast mensen te wonen die ze niet kennen en die ze niet mogen. Maar als je het vrijwillig zou maken, namelijk mensen nemen iemand in huis of sponsoren een vluchteling, op die manier haal je de angel uit het populisme, omdat er niet meer collectief voor hoeft te worden betaald enzovoort. En je geeft mensen meer vrijheid om te bepalen wie ze wel en met wie ze niet solidair willen zijn. Dus dan het idee was dus een probleem wat nu speelt en wat op links-rechts alleen maar wordt behandeld in de media, om daar op een libertarische manier op te focussen. Dus een andere website die dat doet is Foundation for Economic Education, fee.org. Dat is een Amerikaanse website. En wij wilden iets soortgelijks doen, maar dan met de bonus dat ook mensen die wel een idee hebben, maar die nog niet heel erg geoefend zijn in goed argumenteren en een stuk mooi op papier schrijven, dat die ook worden begeleid tijdens het schrijven. Dus iemand komt met een idee en vervolgens gaan wij kijken hoe is dat zo goed mogelijk op te schrijven. Want zeker als je een idee hebt wat niet mainstream is en waar heel makkelijk mee gehoond wordt, zoals libertarisme toch wel een beetje is, zeker in Nederland, is het extra belangrijk om het qua vorm goed op papier te zetten, heb ik gemerkt.
Mm-hmm.
En dat is iets waar ik nog wel mogelijkheden zie, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm. Goed, dus beste luisteraars, wil je graag een artikel schrijven, maar je weet niet hoe, dan kan je naar de website van Andrea toe. Wat is de URL?
Vrijheidszondermaar.nl.
Oké. Hey, goed, ja, er waren ook een aantal dingen die wij, zeg maar, een aantal nieuwsberichten die je ook nog even wilde delen met ons.
Ja, dat klopt.
Eentje was over de Washington Post.
Dat klopt. Ja, ik was heel erg teleurgesteld door dit bericht. Omdat de Washington Post is een van de weinige mainstream media die af en toe ook nog een libertarisch standpunt verkondigen. En nu was het juist de Washington Post die in een editorial ervoor pleitte dat Edward Snowden niet pardoned moest worden, maar moest worden veroordeeld voor het lekken van staatsgeheime informatie enzovoort. Maar het grappige is nu juist dat de Washington Post een Pulitzer Prize heeft gekregen op basis van dingen die Snowden naar hen gelekt heeft. Dus in principe zijn zij de eerste krant in de geschiedenis die de eigen bron wil laten vervolgen. Dus dat is buitengewoon jammerlijk, want in 2013 hebben zij een artikel gepubliceerd dat heette US Minds Internet Firms Data Documents Show, namelijk van Edward Snowden. Pulitzer Prize voor gekregen. In 2016, hij moet veroordeeld worden voor treason. Dus ja, in feite klagen ze zichzelf aan, want hij heeft dat niet openbaar gemaakt. Hij heeft het naar journalisten gestuurd en naar kranten en die hebben het vervolgens gepubliceerd. Dus ja, dat was buitengewoon ellendig om te zien.
Ja, de kranten zijn ook niet meer wat het was. En voor een deel denk ik ook dat het te maken heeft dat ja, niemand meer een beetje de tijd heeft om overzicht te bewaren. En ja, waarschijnlijk zijn ze gewoon alweer vergeten dat ze die Pulitzer Prize gaan.
Ik denk als je Pulitzer Prize wint dat je dat wel weet als krant. Tenminste, ik hoop het dat de editorial board nog weet dat ze een Pulitzer Prize hebben gewonnen met.
Ja.
Met iets. Tenminste, ik zou het onthouden, laat ik het zo zeggen.
Ja, het is ja, op heel veel dingen, hè, zoals politieke partijen hun identiteit aan het verliezen zijn, ja, ook een beetje door de waan van de dag. Waarschijnlijk hebben kranten dat ook, hè. Dus ja, als het gaat om waar kranten voor zouden moeten staan, dat hebben ze al een tijdje niet meer, hè. Dus ze hebben zich vlak na het millennium gewoon in die oorlogspropaganda naar Irak mee inzitten te lullen. Ik weet niet wat het standpunt van de Washington Post was ten tijde hiervan.
Nee, ik ook niet. Maar ik weet wel dat de New York Times meeging in de Weapons of Mass Destruction. En ook een van zijn journalisten heeft ontslagen toen die zei dat er geen bewijs voor was.
Ja.
En later hebben ze daar met hangende pootjes op terug moeten komen met een lange editorial apology over dat zij zich hebben laten meeslepen in die ondergang en dat ze een journalistieke taak verzaakt hebben.
Ja.
Dus ja, ik hoop dat de Washington Post ook met zoiets gaat komen op een gegeven moment, want dat zou dan de enige redeeming factor zijn.
Ja.
Maar inderdaad, het is gewoon propaganda, race, gender, rinse, repeat, wat de meeste kranten brengen op het moment.
Ja, en voor een deel heeft het ook te maken met, hè, nou, dit stukje al met hè, wat je erbij ervaren hebt. Nou, het schept ook heel veel onrust uiteindelijk, snap je? Ja. En tegenwoordig worden gewoon weinig dingen meer feitelijk gebracht. Ja, en dat kwam zelfs, ik geloof een jaar of twee geleden alweer, in de troonrede ook al naar voren. Het nieuws moet nu ook ontzettend snel zijn. En het komt echt op je mobiel binnen. En niet alleen dat, ja, het komt ook op verschillende apps tegelijk binnen. En dan nog op Facebook en dan nog 's avonds op tv. En ja, men laat zich dan heel makkelijk propaganderen uiteindelijk. En hier in Groningen was van de week het stukje over de bangerlijst van Vindicat. En nou was Argus, die heeft een uitzending aan de bangerlijsten van 2013 geloof ik gewijd. En dat is zeg maar echt het verhaal van hoe media tegenwoordig verzaakt. Bangerlijsten zijn lijstjes van dames met adresgegevens en ervaringen, zeg maar, seksuele ervaringen. Dus zeg maar een slettenlijst. En dan was zeg maar een klein berichtje in de media en dat ging over bangenlijsten. En er was ergens een zelfmoord. En toen had een of andere komiek slash ja, een soort relmaker slash CDA-politicus. Een jonge gast, ja, met zijn naam even kwijt. Hij kwam laatst weer in het nieuws op Geen Stijl. Die had gewoon de grap gemaakt, naar aanleiding van die zelfmoord, want het was in zijn omgeving, van ik moet iemand van mijn bangenlijst afschrappen. Maar die link had hij gewoon gelegd als grap tussen de zelfmoord van het meisje en de bangen en het fenomeen bangenlijsten. En het fenomeen was nog maar net gedropt. Men had er ooit een keer over gehoord, maar men wist niet of het bestond, zeg maar. En ik heb het altijd een grappig woord gevonden, de bangenlijst. Het klinkt gewoon grappig. Maar de media reageerde daar compleet anders op. Op een gegeven moment stond gewoon vast, omdat iedereen het begon te herhalen, één, dat die bangenlijsten bestonden, want er had een meisje zich van het leven beroofd. Maar op een gegeven moment kwam dan zeg maar de vader een beetje in het beeld. Die zei, ja, maar dit heeft er helemaal niks mee te maken. Maar toen waren er al twee uitzendingen in Pauw zeg maar daarover geweest. En alle kranten hadden er vol van gestaan en et cetera. En iedereen had al een mening over gevormd.
Ja, maar het verschijnsel dat het verkopen van advertenties zeg maar hetzelfde is als waarheidsvinding, dat is natuurlijk raar.
Nee, dit ging echt erover van, men wou zo snel het nieuws verslaan, dat men gewoon...
Dat heeft niet met waarheidsvinding te maken. Dat heeft ermee te maken, dat is het probleem. De core business van heel veel instanties is niet wat er soms naartoe wordt gekend. Core business van tv of krant is niet waarheid, het is advertenties. En de core business van school, in mijn ogen is het gebouwen maken. Heel veel mensen denken dat het mensen slimmer maken is of bereiden op de toekomst. Dus nou, dat is het eigenlijk. Kranten en tv, de core business is niet waarheidsvinding. En dat is heel vervelend, maar dan krijg je allemaal van dit soort dingen. Zodra er iets smeuïgt, dan werken heel veel mensen die heel goed zijn, die het bedenken wat verkoopt. En dan hebben ze vaak maar een halve waarheid nodig of alleen maar een verkondigde opmerking om te gaan verkopen. Ze zijn bezig om content te genereren waardoor ze advertenties kunnen verkopen.
Ja, ik merk dat ook inderdaad. In mijn eigen stage bij journalistiek bedrijf, ik noem even niet waar, merkte ik ook dat het heel erg ging om wat is in de actualiteit geweest? Wat is de actuele aanleiding hiervoor? Terwijl ik vaak denk, maar dit is een scoop of dit is nog nergens in de media geweest, dat is juist goed. Maar dat is niet meer zo. Het is van, is dit ergens in de media geweest? En dan kunnen wij er een achtergrond zogenaamd artikel over schrijven. Waardoor je dus achtergrondartikelen krijgt over race, gender, linkse politiek, Bernie Sanders, Hillary Clinton. En eigenlijk gewoon geen scoops, bijna geen scoops meer hebt die niet in het nieuws zijn geweest, want daarvoor zijn het scoops. Dus je hebt een grote verschuiving in het medialandschap en niet ten goede.
Nee, want hè, dus de waarheid gaat dus ook inderdaad afhangen van of het in de krant staat. Hè? Wat natuurlijk zonde dat men erna gaat hè, of het ook echt daadwerkelijk gecontroleerd is. Dus en zo kan dus ineens een leugen heel snel verspreid worden. Omdat ineens gaan alle kranten dat leugentje gewoon in de ronde sturen. En dan wordt het ineens waarheid.
Ja, dat is een mooi woord hè. Waarheid. Maar je hebt inderdaad, ja, wanneer is iets waar? Hè? Je kan misschien allerlei meetbare zaken gaan vastleggen waaraan iets moet voldoen, zodat je kunt constateren dat iets zover het beste verhaal is wat er verklaring voor is. Maar heel vaak is de waarheid inderdaad wat gewoon wordt geaccepteerd als de waarheid. Ja, wat dingen waar je het labeltje waarheid aan hangt. Dus dat hoeft helemaal niet echt gebeurd te zijn. Hè? Iets kan de waarheid zijn wat nooit heeft bestaan. Mm-hmm.
Vrouw die de hond in een magnetron heeft gestopt of zo.
Heeft het nooit bestaan?
Nee, dat is een hoax. Dat is een heel bekende hoax.
Dat heb ik zelfs op school gehad.
Oké. Okay. Het is ooit begonnen als een 1 april grap van een krant.
Oké.
Okay. Ja, goed. Ik denk, zullen we nog even alvast de overstap maken naar Trump?
Ging het nog steeds over de Zwarte Pieten trouwens?
Nee. Over de Washington Post.
Je moet zeggen, ik kan me wel irriteren inderdaad aan de media die meedoen aan 1 april. Nou ja, in wezen doet het tegenwoordig ook niet veel af aan wat ze de rest van de dagen publiceren. Uh-huh. Maar dan geef je als media wel helemaal de moed op.
Maar volgens mij heb jij een ander beeld van media. Als ik zeg dat kranten of tv alleen maar bestaat om advertenties te verkopen, blijf je dan een beetje vasthouden aan het feit dat ze toch een andere taak hebben? Ik proef een beetje teleurstelling, alsof je denkt van ja, ze moeten eigenlijk zijn om ons te informeren of zo.
Nou nee, ze mogen voor mij best wel, laten we zeggen, een soort privéblaadje worden. Maar laten ze dat dan ook communiceren?
Hoe communiceren ze dat niet, ben jij van mening?
Nou ja, omdat...
Als ik er per se aan zit, dan is het voor mij overduidelijk dat het nep is. En dat ze gewoon iets communiceren omdat ze een andere doelstelling hebben dan mij informeren over bepaalde zaken.
Ja, omdat als zeg maar ergens een krantje lijkt te verdwijnen of zo. Ja, soms hebben regionale dagbladen problemen of zo.
Ja.
Dan doe ik me daar echt al heel spastisch over. Terwijl...
Maar wat heeft dat mee te maken dan?
Nou ja, bijvoorbeeld was dan op de regionale omroep hier, Groningen, werd ook bezuinigd, zeg maar. En dan is iedereen alweer in rep en roer. En dan, want we zijn zo belangrijk en zo, voor de weergave van Groningen. Maar diezelfde dag was er dan een aardbeving. En dan gaat er dan zo'n reporter op pad. En die duwt dan zo'n Groninger een microfoon onder de neus. En die vraagt dan, heeft u hem ook gevoeld, zeg maar. Nou, dat hoef ik dus niet te weten.
Nee.
Dus het hele idee van waar die journalisten mee rondlopen, ja, dat klopt niet. Daar geef ik je gelijk aan.
Ja, en kennelijk zijn er veel meer mensen die zo denken, want het verdwijnt.
Ja.
Dus ergens vertaalt dat idee zich inderdaad in te weinig inkomsten.
Ja, maar er zijn dus wel mensen die er wel in geloven.
Ja, en dat is onze taak om daar iets mee te doen?
Nou ja, wat je ermee kunt doen, is er gewoon afschrijven. Gewoon, jammer voor je, joh. Maar ik kan niks meer met je.
Oh, dat was het volgende onderwerp.
Ja, Trump.
Oh, jee.
Ja,
over afschrijven gesproken.
Ja, Andrea kwam er mee.
Ja.
Ja, er stond een heel mooi artikel in de Groene Amsterdammer.
Ja, er wordt een monster op de wereld losgelaten.
Klopt.
Ja.
Dat is vertaald uit het Engels. Het is van een uitstekende, conservatieve, homofiele schrijver. Grappig genoeg. Andrew Sullivan doet een beetje aan Milo denken in dat opzicht. Maar hij analyseert eigenlijk het fenomeen van Trump niet langs de lijnen waar normale linkse media dat doen, als de stomme ongewassen horden hebben te veel macht gekregen en er moet weer meer meritocratie komen. Maar juist dat de blanke arbeidersklasse nu merkt dat zij zelf het probleem zijn, of tenminste dat zij worden gezien als het probleem. Dus terwijl er in de Verenigde Staten nu het homohuwelijk is goedgekeurd, kunnen zij nog steeds niet rondkomen en voelen zij alsof hun waarde, als ze worden afgeschilderd als fanatici, vrouwenhaters, racisten en homofobe dwazen, staat er in het artikel.
Ja.
En ja, mensen hebben geen zin om op die manier te worden weggezet, terwijl ze zelf problemen hebben om te worden verteld dat ze hun privilege moeten checken om dat redenen. En de blanke man die van oudsher de kameraad was, de arbeidersklasse onderdrukte blanke man van links, is nu juist de boeman van links geworden. Het is de racist, de homofoob. En daar moet tegen gestreden worden.
Ja, ja, nee, dat valt me wel vaker uit. Er zijn wel meer mensen in de maatschappij die heel grote moeite hebben met een andere groep en die ook echt in groepen kunnen denken. En ik denk dat het in dit voorbeeld is, denk ik, heel zinnig om, in theorie dan, heel snel tot een soort concurrentie te gaan. Dus dat die ene groep gaat gewoon doen wat zij denken dat juist is en die andere ook. En dan zien wie zichzelf het beste weet te redden. Want ik heb, ik weet het niet zeker, maar er zijn heel veel mensen in de maatschappij, in mijn ogen, die problemen kunnen hebben om vanuit een soort luxe. Ja, als de maatschappij, heel veel verschillende maatschappijen in de wereld hebben een verschillende gradatie van luxe. En als je bijvoorbeeld heel erg veel geeft om dieren, wat heel normaal is, hè, want ik zeg niet dat het dier iets kwaad willen doen, iets fout of iets goeds is, maar het is wel een soort luxe. Je moet in een bepaalde luxe kunnen leven om te gaan zeggen van nou, ik ga gewoon vitamine B12 op een andere manier eten. En je moet bijvoorbeeld een bepaalde welvaart hebben om zeg maar te kunnen gaan, heel veel van je tijd te kunnen gaan besteden aan, om zeg maar mensen vrij te maken in je samenleving die een hele tijd kunnen besteden aan dingen waarvan ze denken dat er onrecht is. Nou, dat is een maatschappij, daar geen ruimte voor heeft en dat iedereen heel hard moet werken voor om gewoon rond te kunnen komen, dan zo'n maatschappij heeft vaak geen ruimte om mensen vrij te maken die zeg maar gaan klagen over de maatschappij. En dus het is een. Ik denk dat het zeg maar op het moment dat je maatschappij een niveau bereikt waarop je heel veel mensen vrijmaakt die gaan klagen over de maatschappij, dat je zeg maar weer terug moet naar mijn favoriete dingetje, vrijheid van associatie. En dat mensen zelf moeten gaan doen. Dus iedereen moet dan zijn dingetje wat ze denken dat het beste is, gaan naleven. En dan gaat vanzelf een van die groepen waarschijnlijk. Of ze gaan bijvoorbeeld allemaal floreren, dat kan, hè, dat wil ik niet van tevoren. Maar ik heb het vermoeden dat bepaalde groepen dan zeg maar in een situatie komen waarin ze geen mensen meer kunnen vrijmaken om te klagen over de maatschappij. Omdat het heel moeizaam is om bepaalde idealen na te leven. En als je die naleeft, dan kom je vanzelf weer in die situatie dat je heel veel tijd gewoon aan overleven moet besteden. En ik denk dat dat heel gezond is. Want dan, want wij kunnen het nu niet genezen, zeg maar. We hebben nu zeg maar mensen die het goed doen. Die draaien ook op voor de mensen die zeg maar een fout traject kiezen. En dan blijft het weer heel lang doorsudderen. En dan kom je weer, ja. Ik heb het gevoel dat ik maar één punt te maken heb vanavond. Je moet vrijheid van associatie hebben. Je moet zeg maar mensen die hele slechte ideeën hebben, die ertoe leiden dat je alleen maar, dat je eigenlijk niet meer die dat probleem creëert wat we hebben van mensen die gaan klagen over de maatschappij. Kunnen jullie daar wat mee met het idee dat zeg maar mensen vrijmaken in je samenleving om te klagen over de maatschappij, dat je daar luxe voor moet verwerven eerst? Of is dat sowieso een raar idee? Als je als zeg maar maatschappij mensen gaan samen. We hebben in de geschiedenis heel veel momenten gehad dat mensen het meeste van hun tijd bezig waren gewoon met overleven. Eten, onderdak, dat soort zaken. Dat is, je snapt mijn verhaal of is het een onduidelijk verhaal?
Dus dat je eerst een iPhone nodig hebt om al die berichten tegen te komen waar je vervolgens boos over gaat maken.
Nou, dat er mensen zijn die daar tijd voor hebben om dat te kunnen doen. Ik denk zeg maar om je bijvoorbeeld boos te voelen over zaken in de maatschappij en daar heel veel tijd aan te kunnen besteden, dat vereist een bepaald niveau van luxe waarbij die maatschappij zeg maar die mensen kan vrijmaken om dat te doen.
Want precies, juist. Maar bijvoorbeeld een jager-verzamelaars samenleving heeft die luxe niet, want die zijn gewoon 24/7 bezig met in leven blijven.
Precies. En dus, ook wel geïndustrialiseerde samenlevingen, die zitten soms ook nog wel in dat stadium dat ze toch over het algemeen nog wel met overleven bezig zijn. Dus op een gegeven moment, ondanks de overheid wil ik er daar wel bij zeggen, ontstaat er vaak een soort welvaart en een bepaalde luxe. En ik denk dat onze luxe is dat we dan een soort allemaal reflecties krijgen op onszelf. Ik denk dat ze op jezelf reflecteren, dat is iets wat je doet als je al hebt gegeten, zeg maar. En de meeste mensen, hè? Er zullen vast ook mensen zijn die, terwijl ze honger hebben, toch reflecteren. Hè? Maar laten we dat even, je snapt waar ik naartoe wil. Het is een bepaalde luxe om je, als je bijvoorbeeld je heel erg zorgen wil gaan maken over het homohuwelijk. Dat betekent aan de andere kant dat je samenleving al in een bepaalde situatie terecht is gekomen, dat er heel veel ruimte voor is. Hè? Dus dat er, zeg maar, mensen zeg maar homorelaties kunnen naleven zonder dat dat hun bestaan zo ver bedreigt dat ze toch besluiten om andere keuzes te maken. En heel veel, dus het is een soort luxe en sommige dingen zijn goed. Sommige reflecties die leiden ertoe dat we zeg maar menselijker worden. Dat je beseft van oké, we denken hier nu over na. En dat kan voor heel veel mensen aanleiding zijn om iets te doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om op een gegeven moment die vrijheid van associatie te nemen. En te zeggen van oké, ga leven zoals jij denkt. Hè? Want er zijn al partijen met macht. Als die het zeg maar helemaal in Nederland voor het zeggen zouden krijgen, we zouden allemaal met hun mee moeten doen. En dan zouden we in een heel ander soort leven terechtkomen. En ik zou best wel willen weten hoe succesvol dat is. Maar ik wil het niet met z'n allen doen. En ik wil vooral niet zelf meedoen. Maar ik zou het graag zien gebeuren. Dat die mensen die dat graag zien gebeuren, dat die dat zelf doen.
En
wat?
Leg eens even uit wat jouw vrijheid van associatie met die boze middenklassers te maken heeft.
Nou, kijk, die boze middenklassers, als ik het, dat is ook een voordeel van mij, maar ik gevoelsmatig zeg ik, dat zijn de mensen die de belasting betalen. Dus dat is de motor van onze luxe om te reflecteren op die middenklasse. En dat is mijn oordeel. Ik weet niet of dat klopt en dat zou ik graag getoetst willen zien. Ik zou graag willen zien dat die middenklasse of die mensen die zich nu zo aangevallen voelen niet zeggen van, oh, we gaan met Trump ervoor zorgen dat iedereen ons met rust laat. Nee, laat die mensen alsjeblieft zich hun eigen gang gaan. Die mensen wonen vaak al in dezelfde wijk. Nou, laat die dat regelen. En mensen die dat anders zien, laten die ook zichzelf redden. En ook dat anders uitdragen in hun eigen wijk. En ik zou graag willen zien waar het dan goed gaat. Want ik heb het gevoel dat mensen die, hè, ik denk dat er onderliggend vaak basaal iets fout of iets goed zit. En als het werkt, dan blijft het bestaan. En als het niet werkt, ik denk dat het heel belangrijk is om zelf te ontdekken in je leven dat iets niet werkt. Ik vind het heel treurig dat GroenLinks al 25 jaar bestaat, maar dat we nog nooit echt iets, dat we niet gewoon een dorp hebben gehad waar het helemaal groen is, helemaal ecologisch, helemaal in balans. En dat we gewoon hebben gezien hoe dat gaat. Dat vind ik een teleurstelling. En straks bestaan ze nog een keer 25 jaar, hebben we dat nog niet geprobeerd, omdat we allemaal onder dezelfde regels, allemaal hetzelfde moeten doen. Dus dan is het enige wat ze bereiken is, nou, er is een nieuw project gekomen. En ja, omdat wij toevallig ook zetels hebben, worden er ook 3 bomen geplaatst. Dat is complete flauwekul.
Ja, ze zijn meer bezig met windmolens plaatsen.
Ja, nou ook in Leeuwarden. Nou, GroenLinks had notabene het college. Nou, toen moest de culturele hoofdstad worden. En toen hadden zij een mospatroon op een stenen muur gedaan. Dat was dan natuur. En dan, wat een flauwekul. Nee, maar dat is dat nou. Ja. En ik heb het gevoel als GroenLinks, nou, ze hebben dat nu zo'n nieuwe topman, hè, een hele jonge meneer, die gaat er dan. Stel voor dat hij het woord. Nou, dan moet heel Nederland moet lijden omdat hij zo populair is en wat extra zetels heeft gehaald. En dan gaan ze af en toe, zijn ze net de partij die eerst de Tweede Kamer net iets aan de meerderheid kan helpen. Nou, daarvoor moeten er daar weer bomen, dan moet daar weer iets worden vernield, dan moet daar weer een of ander dier erbij. Nou, en dat is allemaal best, maar het slaat nergens op. En ik vind, daar kan je toch ook niet trots op zijn. Het feit van, het moet er naartoe dat die mensen, want GroenLinks, nou, daar zitten doktoren, onderwijs, alles zit erin. Ik weet zeker dat die mensen, die kunnen gewoon zelf, maar laat ze een dorp maken, laat ze het zelf regelen en laat zien hoe het is. Als het heel succesvol is, dan willen vast wel anderen meedoen. Dat lijkt me veel mooier. Ik vind het heel teleurstellend dat we altijd een beetje in dat concessie niemandsland moeten voortkalveren. En dan,
Ja, we zijn het met je één, Klaas. Oh. Ja, maar wat me wel opviel, en dat als je zegt dat in het begin van je verhaal, een kwartier geleden, zei je van, zei je van, ja, dat er steeds meer mensen een onvrede uiten op social media en zo. En dat misschien een luxe probleem is. Maar het is juist wat mij opgevallen is, dat mensen die echt rijk zijn, zie je niet op Facebook. Mensen die bezig zijn met rijk te worden, die hebben vaak te druk om op Facebook te zitten.
Nee, sorry. Dat
zijn vaak mensen met te veel aan tijd.
Ja, ik snap wat je zegt, dat is niet wat ik bedoel, is dat wij hebben als samenleving, als geheel, hebben wij zo'n luxe niveau bereikt dat wij het kunnen veroorloven om een groep mensen vrij te maken die hun tijd eraan besteden. Het is niet zo dat mensen heel succesvol, natuurlijk mensen die succesvol zijn, die gaan zich niet bezighouden met de hele dag over anderen kijken en klagen. Maar dat is niet mijn punt. Het gaat mij erop dat de maatschappij als geheel is zo succesvol dat als zeg maar in Nederland 100.000 mensen zich dagelijks alleen maar bezighouden met reflecteren op de maatschappij en daar boos over posten op Facebook, dat we gewoon kunnen doordraaien. Dat ze volgend jaar nog steeds bestaan, omdat zeg maar de overhead van onze welvaart, onze luxe, is groot genoeg om 100.000 mensen te kunnen permitteren die alleen maar boos zijn.
Ja, nou, wat me wel vaak opvalt aan mensen die dan boos zijn en hun onvrede uiten. Als je dan op profiel gaat klikken, dan zie je vaak dat ze dan ook nog een uitkering hebben. En daarom misschien heel veel tijd hebben om dat te kunnen doen.
Nou, als dat waar is, dan zou dus mijn punt is, laat die mensen afzonderlijk, laat de klagers met hun standpunt samen het rooien en andere mensen waarover ze klagen, laat die het ook samen rooien. Dan gaan we zien hoe goed het werkt. Dat is mijn punt, want dan gaat één van beiden, als één van beiden het echt heel fout heeft, dan komt hij waarschijnlijk dichterbij in de buurt dat ze veel meer tijd moeten gaan besteden aan overleven in plaats van moeten besteden aan klagen. Of de andere gaat misschien, stel je voor dat die klagers gelijk hebben, dan gaan die floreren. En dan gaat die andere kant gaat misschien, die kan het niet meer rooien en die moet dan ook een klager worden. Ja,
is dat de oplossing dan?
Ik ben voor ingenomen. Ik heb het gevoel dat welke kant het op zou gaan, maar ik zou het graag in de praktijk willen zien. Laat het alsjeblieft testen.
Andrea, hoe denk jij daarover?
Over vrijheid van associatie in politiek opzicht. Ja. Dus een soort van het land in twee delen, de ene helft doet dit en een andere helft doet dat, maar dan op een kleinere schaal?
Nou, niet in twee, ik denk wel in honderdduizenden stukjes dan. Maar,
ja, ik ben helemaal voor dat mensen gewoon zelf hun leven indelen en gaan bepalen waar ze gaan wonen en wat ze gaan doen op individuele basis. Dus ja, voor mij is het individu eigenlijk het belangrijkste. En vanaf daar kijk ik naar hoe gaat het individu zich opbouwen tot een steeds grotere groep. En waar splitst dat zich af in een groep die weer iets anders wil doen. In plaats van andersom, van over hoeveel mensen moeten we gaan heersen en op welke manier. Wat de gangbare manier van politiek bedrijven is.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het toch wel een beetje, klinkt als een wondermiddel. Maar het zal zeker ook wel zijn beperkingen hebben. Ja. Als je mensen die gewoon vroeger naar de baas konden gaan, zeg maar, of gewoon verteld werden wat ze moesten doen, die ga je in één keer alle vrijheid geven. Ja, dat is ook gewoon een gezeik op je.
Ja, mensen willen geen vrijheid. Dat is het grootste probleem. Ja.
Nee, maar dat is ook niet wat ik zeg. Hè. Ik denk in dat opzicht, en daar ben ik ook niet voor. Hè. Ik ben niet. Ik denk niet dat het libertarisch is om mensen vrijheid in te trappen. Ik denk dat je meer moet werken met het idee dat je een soort basis levert. Hè, wat we nu hebben uitkleden en dat gewoon een basis noemen. En dat iedereen die denkt van wij willen daarop verder gaan of we willen daarvan afsplitsen, dat je dat mag. Ik denk dat dat veel leuker is, want sommige mensen hebben een hele duidelijke visie. En ik denk dat het overduidelijk is dat iemand die wiens hart ligt bij GroenLinks, ik noem maar even wat, of bij Partij van de Dieren of bij VNL, dat er op een gegeven moment echt duidelijke verschillen zijn. En dat dat toch niks wordt om dat samen te forceren. En dat het eigenlijk heel triest is dat die mensen, ja, omdat ze het alleen maar, het enige middel wat ze nu zien is om iedereen dezelfde kant op te krijgen met geweld, dat er eigenlijk nooit iets gebeurt wat ook maar enigszins lijkt op wat ze willen bereiken. En ik denk dat het veel belangrijker is niet om te zeggen van iedereen moet het zelf gaan doen. Nee, je kan gewoon rustig verder gaan zoals het nu gaat. Maar als dan gewoon, wij spreken een groep libertariërs zegt, nou wij richten Liberland 2 op. Of misschien zeggen een groep mensen in Groningen, we zetten een muur om de gaspompinstallaties heen. Het moet allemaal kunnen, we gaan er wonen. Weet ik veel, iedereen moet dat, die dat wil en die zich daartoe kan bewegen, die moet die mogelijkheid krijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het is denk ik heel triest dat je in een samenleving zit waar steeds meer wordt, waar je eigenlijk wordt gebagitaliseerd. Het is al lang niet meer zo dat er dat een samenleving denkt, nou, we moeten een paar structurele dingen willen we graag collectief regelen. Want op zich is met een grote groep mensen iets regelen, is niet een raar idee. Maar het is heel ver gegaan. Er zijn hele kleine details van je persoonlijke leven waarover, zeg maar, dwangmatige regels bestaan. En dat is het, zeg maar, steeds dichter komt het in een punt. Op een punt uit waarbij je moet gaan stellen van eigenlijk staan we onder curatele. Eigenlijk zijn we geen volwassen mensen, we zijn gewoon ouder geworden kinderen die een steeds specifieker omschreven curatelenband krijgt opgelegd.
Ja, maar dat is toch ook een beetje wat de mensen zelf willen?
Nou, niet iedereen. En dan is het denk ik belangrijk om te zeggen van nou, die grote mate van curatele die we op dit moment instellen, dat is niet menselijk om dat op te leggen aan mensen die daar van af willen stappen. En dus dan moet je kunnen zeggen van nou, curatele gaat te ver. Jij bent, je mag jezelf, laten we zeggen, dat we de mogelijkheid stellen voor mensen om zichzelf volwassen te verklaren. Dus dat betekent dat ze zeggen, ik ben een volwassen persoon, ik wil mijn eigen handelingen doen. Daarmee neem ik ook, accepteer ik ook dat ik ook de gevolgen draag van mijn handelingen en dat ik daarvoor zelf moet opdraaien. Nou, en dan kan je zeg maar, dat kan je tekenen, dat zou je een echt sociaal contract kunnen noemen. En dan zou je kunnen zeggen, oh, deze mensen hebben zichzelf volwassen verklaard. Nou, die zijn zeg maar afgestudeerd van de gedwongen samenleving. En dan kunnen ze hun eigen gang gaan. Nou, en dan is het natuurlijk zo dat die mensen, ja, daar kun je dan nog in details in verder gaan. Maar ik denk dat je daar wel naartoe moet. Want ik denk dat het, iedereen heeft één leven om te besteden. Ik denk dat je in zekere zin de mogelijkheid moet hebben om je als volwassene te gedragen. En ik denk dat onderdeel van volwassen zijn is de gevolgen dragen van je eigen acties.
Ja, absoluut. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb alleen één opmerking. En dat is dat er in het midden misschien nog wat mogelijkheid zit voor mensen die zich dit gewoon niet kunnen voorstellen op het moment om volwassen te zijn. Dat is om ze alvast wat meer verantwoordelijkheid te geven. Bijvoorbeeld bouw dat langzaam op, zodat mensen niet te bang worden meteen. Want het zit vrij diep, die angst, heb ik gemerkt. Bijvoorbeeld, je hebt bepaalde vastlasten die je moet betalen in belastingen. Maar jij gaat er totaal niet over hoe dat wordt verdeeld. Je moet het gewoon afdragen en andere mensen die gaan dat wel voor je doen. Laat mensen zelf bepalen hoeveel procenten van hun vaste belasting naar de zorg gaat, naar defensie enzovoort enzovoort. Alvast. En dan zien ze, het is nu onze verantwoordelijkheid of de zorg geldtekort heeft. Of het is onze verantwoordelijkheid als het leger geen tanks meer kan kopen. Nu hoeven we dan niet te gaan stemmen op iemand die belooft dat te gaan doen voor ons. We kunnen dat gewoon zelf doen en we hebben zelf verantwoordelijkheid. En ik denk zodra mensen dat gaan beseffen, dat ze ook begrijpen, maar ik kan ook helemaal dingen misschien zelf doen. Zelf bepalen waar ik mijn zorg inkoop, of ik zorg inkoop, of ik pensioen opbouw en waar enzovoort. Maar om meteen te zeggen van we hebben of een soort van fascistisch systeem waar alles voor je wordt gedaan zoals we nu hebben, of je bent helemaal vrij, dat heel weinig mensen de vrijheid gaan kiezen als je het zo stelt.
Mm-hmm. Ja, ik snap wat jij zegt en ik ben natuurlijk met je eens. Maar ik zie het zeg maar vanuit het punt dat, dat kiezen voor vrijheid, ik ga er ook vanuit dat het heel weinig mensen zijn. Maar omdat ik geloof dat dat de best betere keuze is, ben ik van mening dat die mensen daar uiteindelijk, dat een voorbeeldfunctie is. Dus dat anderen denken van, die mensen die daarvoor kiezen, die krijgen best wel toch wel veel gedaan, meer dan ik had verwacht. En wat jij zegt, ik wil dat ook. Natuurlijk wil ik het liefst dat iedereen zo ver mogelijk in het stadium komt om zo volwassen mogelijk te kunnen leven. En ik denk dat het ook een hele grappige benadering is. En dat het ook heel makkelijk te doen is. Ik denk dat je heel makkelijk met DigiD kan inloggen. En als je, net als met die schuifjes in je telefoon-app, dat je dingen aan en uitzet. Ja, zo kan je ook gewoon gaan schuiven met die belasting.
Dat is heel makkelijk te doen, maar dat wordt niet gedaan. Omdat dat natuurlijk een glijdende schaal is naar vrijheid. Maar waar ik niet in principe denk dat het een goed idee is om meteen die tegenstelling te doen tussen helemaal vrij of helemaal niet, is omdat het heel makkelijk is om mensen te marginaliseren die dat doen. Dus omdat de consensus zo pro-verzorging staat en zo de staat beschermt ons is, is het echt ontzettend makkelijk om een paar mensen die zich vrijmaken af te schilderen als egoïsten, als mensen die zich aan de belasting willen onttrekken of iets dergelijks, waardoor ze eigenlijk het risico lopen op marginalisatie, juist meer marginalisatie van het idee dan er nu is. Terwijl als je iedereen geleidelijk aan meer inspraak geeft, dat ze of meer op een natuurlijke wijze tot die conclusie komen.
Ja, ik snap het. Maar dan blijf je vastzitten aan het idee dat je iedereen weer moet meenemen.
Meenemen, maar meer dat je moet zorgen dat mensen die echt uiteindelijk vrij zijn, niet meteen in die hoek worden geduwd door de rest van de mensen. Omdat ze gewoon het concept niet kunnen begrijpen.
Ja, ik denk dat het wat jij zegt, je bedoelt eigenlijk ook een beetje dat het gevaarlijk zou kunnen zijn.
Ja, absoluut.
Dat mensen dan, want mensen stellen zich dan buiten de groep. En dan juist daardoor, dat is net hetzelfde als dat is iets wat ik heb gemerkt. Maar als je bijvoorbeeld met kinderen, als je opvoedt, iedereen heeft er eigen ideeën over. En dat is vaak ook heel sterk geworteld in hoe het zelf bij hun thuis was. En als het dan anders is, als ze daarmee worden geconfronteerd, dan loopt dat heel snel de emoties heel hoog op. Omdat het heel vaak wordt geïnterpreteerd van, maar als zij het anders doen en ik zou dat moeten accepteren, dat dat bestaat, dan moet ik eigenlijk de twijfel stellen hoe ik het zelf heb geleefd en heb gevoeld. In extreme zin kan het heel gevaarlijk worden. Dus daar heb je wel een punt. Dat het, daarom hoopte ik het ook een beetje aan te kleden vanuit hele linkse softe mensen die dan zelf communes gaan oprichten. Zodat het, dat mag ook. Dat je, op die manier zie ik het een beetje als verzachtend. Dat hele, dat het voor iedereen is om dat zo te doen. En dat je dan ook, als je een hobbitdorp wil maken, dat ook mag. En ik hoop dat daardoor zeg maar dat het idee een beetje vriendelijk lijkt, waardoor het niet alleen naar vijandigheid uitloopt.
Ja, je moet het denk ik ook een beetje in de tijdsgeest bekijken, zeg maar. Het idee verzorgingsstaat, het is nog niet zo erg oud. En toch heeft het al zeg maar bijna Nederland lam gelegd. Hè? En Nederland is bijna aan het infuus geraakt van de verzorgingsstaat. En toch heeft het zeg maar aan ook wel een hele positivistische periode gekend. Dat het zo'n beetje rond de jaren 70 was, waarin gewoon de meest wilde onderzoeken naar boven kwam. En tot dan in de jaren 80 echt gewoon het maakbaarheidsmodel op kan zetten. Waarbij we misschien een beetje nu zo zitten zo van, Nou, misschien kun je gewoon maar beter kappen met mensen te proberen te maken. Want dat participerende onderzoek, zeg maar, hè, van je moet dan eerst weten wie je probeert beter te maken. Maar je moet jezelf ook nog weten te kennen, zeg maar. Ja, dan wordt het wel een hele grote klus om mensen te proberen te maken. Ja, dan kun je dus niet ineens vanuit het niets, dat ze natuurlijk ook al gezegd, zeggen van nou, dan moeten we maar de vrijheid gaan vieren. Want ik denk dat dat wel heel erg haak staat op het traject die we met z'n allen een beetje hebben beleefd. En ik denk dat we misschien, ik weet nog niet precies wat, maar dat we eerst even ergens ons bewust van moeten worden. Want, nou ja, wat ik dus zo net bedacht was zo, van dat mensen willen op zich wel allemaal vrijheid. Vrijheid klinkt altijd leuk, blijheid, nergens geen zorgen over maken, 3 dagen lowlands, joehoe. Maar vrijheid gaat natuurlijk ook altijd gepaard met verantwoordelijkheid. En ja, in een positieve beeld of zo, tenminste toen ik in de jaren 80 een beetje door de lagere school kwam, ja, toen leek Nederland bijna af. Hoefde hem nog maar even ergens een puzzelstukje te worden gelegd en we waren dan volmaakt. En zo'n 30 jaar verder, zeg maar, ja, dan lijken we daar zo ver van af te staan. En elk probleem wordt enorm. Elk probleem wordt heel erg groot. En ja, eigenlijk is de vraag zo van, welke verantwoordelijkheid wil ik nemen in dit geheel, zeg maar. En dat voorop moet komen te staan. In plaats van valse beloften van vrijheid en dat soort dingen. Want we leven natuurlijk ook gewoon in de erfenis van de verzorgingsstaat. We hebben ook vruchten geplukt van socialisme. Dat zit allemaal in ons systeem. We zijn qua moraliteit christelijker dan we soms willen geloven. Ik ben een atheïst. Nee, je bent ook best wel door christelijke normen beïnvloed. Hè? En dan moet je niet zo zwart-wit zien. Het ligt veel dichter bij elkaar uiteindelijk. En ja, dus daar kun je wel voor een inhoudsloze begrip gaan als vrijheid of zo. En dan kan ik wel weer een inhoudsloos begrip daar tegenover zetten van verantwoordelijkheid. Maar dan, waar het op neerkomt is dat in de dagelijkse praktijk kom je gewoon tegen miljoenen problemen aan als we gaan uitvoeren wat we even hier op een vrijdagavond opperen.
Ja, ik denk dat als er mensen zich helemaal gaan afscheiden, dat er dan een woedende tegenreactie komt. Met, maar dan mag je ook niet over de weg lopen en dan mag je ook niet gebruik maken van de wegen en dat soort kinderachtige dingen. Omdat jij dan als eenling je gaat afscheiden van de groep en dat dat juist niet is wat je wil als gemarginaliseerde ideologie. Dus dat het misschien beter is om iedereen een klein beetje meer vrijheid te geven en langzaamaan op die manier begrip te kweken.
Ja, ik snap ook wel wat je zegt en ik ben het ook met je eens. Uh-huh. En ik denk juist dat het er gewoon bij hoort. Ik snap ook wel wat jij voorstelt. En ik denk dat als je denkt van ik moet die kant op, nou hoort gewoon bij dat je het ook gaat toestaan dat mensen dat doen. En dat ze zelf ook die verantwoordelijkheid moeten nemen op hoe daarop wordt gereageerd. En ja, dat is heel vervelend. En ik denk ook dat je er verstandiger aan doet om je meer van tevoren al collectief in kleinere zin te organiseren. En dat je inderdaad niet als eenling gaat afzonderen in een onhoudbare, vijandige situatie.
Ja,
dat je inderdaad een soort draagvlak genereert. Zo zie ik dat zelf meer voor me. Maar dat je dan niet, ik zou graag zien dat dan op het moment dat je daarvoor kiest, hè, dus dat wij spreken echt zoiets als een wijk of een dorp zegt, misschien wel ergens nieuw beginnend, om samen te komen, dat moet kunnen. En dat je zegt van, laten we alsjeblieft zien hoe dat gaat als die mensen hun idealen naleven. En ik zie dat toch dat het wel een mogelijkheid om het meer vanuit een soort zonnige, ze horen het wel bij ons, maar ze gaan het zelf op die manier proberen. Manier kan dan dat, als ze zijn een vijand hebben, moeten ze dwarsbomen. Ik zie daar wel nog wel een tussenweg.
Ja, misschien ben ik minder optimistisch, dat zou kunnen, omdat ik misschien iets meer met de interne werking van media in aanraking ben gekomen en het gewoon heel erg makkelijk is om mensen weg te zetten als volslagen imbecielen met geen kans van slagen.
Nee, tuurlijk, maar ik ben het ook helemaal met je eens. Wat je zegt, dat is ook waar, denk ik. Maar ik denk dat het, ik zit een beetje, ik denk aan de ene kant dat het mogelijk is om tussenweg te vinden. Maar aan de andere kant vind ik dat als je, zeg maar, het is ook allemaal heel theoretisch wat we nu zitten te bespreken. Maar als het zou kunnen, als je zegt van, nou, er is een, het idee van volwassenheid is iets wat we moeten gaan omarmen door inderdaad mensen zichzelf volwassen te laten verklaren, zoiets. Dan moet je dat ook meteen kunnen doen. En ik vind dat het juist, dat de rest mag je best geleidelijk doen. En ik vind ook wat je zei, en ik dat heb ik zelf ook wel zo voor me zien, om dat dan meer direct te doen. Ik denk dat voor heel veel dingen het helemaal niet nodig is om er nog een schakel tussen te zetten. Je kunt, zelfs als je vast blijft houden, wat jij dan volgens mij suggereert, zo dat je op zich belastingen is wat het is, zeg maar. Maar dat je inderdaad de invulling daarvan, waar nu heel veel over gediscussieerd moet worden, gewoon overlaat aan 10 miljoen deelde beslissingen.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Nou, dat is denk ik een heel groot, mooi systeem om in kaart te krijgen. Dan kun je ook zien van, wil ik wel of niet betalen aan het salaris van Matthijs van Nieuwkerk? Ja. Nou, dan kun je dat zelf doen. Dat is denk ik wel...
Het probleem wat ik heb is dat je geen pacifist kunt zijn. Je betaalt altijd mee aan militaire ontwikkeling, altijd mee aan stomme acties van de VN enzovoort.
Precies, en als jij, wat jij zegt, hè, want zo zou ik het zelf ook graag zien, dan zou ik misschien in eerste instantie ook zo willen blijven leven. Zelfs als de mogelijkheid is om jezelf meteen af te zonderen. Want ik zou mijzelf, ik denk dat ik mezelf pas volwassen of klaar om in die metafoor te blijven. Van op het moment dat ik minstens in een soort wijk of dorpachtige structuur een draagvlak heb. Ik zou dat niet, ik zit niet op te wachten om dat inderdaad in mijn eentje te doen. En dan dat lijkt me raar. En moeilijk en gevaarlijk. Ja.
Ja, want het zijn voornamelijk zwervers die denken, hè, dat ze vrij zijn.
Ze hebben vaak alleen maar een biertje nodig en dan zijn ze alweer heel blij.
Ja, maar ook die vibe merk ik ook wel eens binnen libertarische kringen. Zodat van, ik heb helemaal niemand nodig. Ik denk dat dat wel tegen zou vallen, zeg maar. Op het moment dat je dat al op Facebook zet, dan heb je dus al zo'n Chinees nodig gehad die jouw shit heeft gemaakt. Wat dat betreft zijn we als mens al meer verweven dan we misschien bewust zijn. Ik wil niet zeggen dat we door een maloot verplicht moeten worden. Weet je, zoals een Jesse Klaver. Die heeft een boek gelezen en net als Geert Wilders, zeg maar, denkt hij ook dat hij het snapt. Maar ik denk het niet. Zoals je dus zeg maar geen individu kunt zijn zonder te denken van hoe zit het dan met de mensen om me heen. Zo kun je dus ook niet aan solidariteit werken of wat dan ook zonder het individu te beschermen. En klaarblijkelijk is dat zeg maar in het politieke segment is dat nog ligt dat echt compleet uit elkaar. Daarom worden, ik heb de eerste debatten meegemaakt die de Libertarische Partij hier in Groningen heeft gevoerd. Nog voordat degene die meedeed zijn mond open deed, werd hij eigenlijk al gelijk in de asociale hoek neergezet. Terwijl de redenen waarom libertariërs niet aan belastingen mee willen betalen, is zeg maar, je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van het product is gewoon slecht. Ja. En dat heeft totaal niks te maken met hoe je sociaal in elkaar zit. Omdat je gewoon je geld liever anders wil besteden dan de zorg.
Ja, dat klopt.
Ja, dus, ik bedoel, wat dat betreft heb ik zelf ook een enorme ontwikkeling meegemaakt in mijn eigen leven. Van voordat ik zo ver was om een beetje te kunnen kiezen en daar verantwoordelijkheid daarvoor te dragen, zeg maar. Ja, daar heb ik wel enorme stappen voor moeten zetten, zeg maar. En dat ging niet, dat ging niet altijd in een beschermde omgeving of zo. Dus, denken dat we dicht bij een utopisch geheel zijn, dus wat dat betreft ook wel vrij, misvattend, maar ook wel gevaarlijk, omdat het is gewoon een complete miscalculatie van waar we op dit moment zitten. Ik vind het altijd wonderlijk als ik gewoon bedenk van hoe, als ik luister naar mensen en ik hoor ze klagen en ik zie ze zelf ook werken, dan vind ik het wonderlijk dat de maatschappij op de een of andere manier toch nog draait. Dat op een of andere manier toch mensen gered worden voor de doodweg door ziekenhuispersoneel of dat er straten worden aangelegd of zo. Dat lijkt toch een beetje soms tegen de magie aan te liggen. Van hoe zoiets toch op de een of andere manier werkt. En wil je daar zeg maar bewust van zijn. Van hoe wordt iemand verzorgd of hoe wordt een straat aangelegd. Dan stap je ook al een compleet andere wereld in. Met dezelfde taal. Vaak ook bijna dezelfde gebruiken. En toch voelt het als heel anders. En daar zit zeg maar toch een complete kloven in. Het gaat niet alleen om arm, rijk of wat dan ook. Die werelden waarin mensen zich begeven, zeg maar, lijken soms ook heel erg veel op elkaar. Want we zitten allemaal dezelfde media te consumeren. En toch, toen ik in de zorg begon te werken, zeg maar, dat ik daar zo in rondliep, zeg maar. Ja, daar kom je gewoon ervaringen tegen. Ja, weet je, daar kun je gewoon een boek over schrijven. Maar dat zal de brandweerman ook weer hebben, snap je? En ik weet niet, misschien zou Nietzsche zeggen of zo, het is allemaal fucking menselijk of zo. Ik weet niet hoe ik het verder af moet sluiten, maar ik weet ook niet meer wat mijn punt was. Het was gewoon een, dit is nou onderbuikgevoel.
Ik herken het wel. Ik bedoel, je zegt we delen bepaalde dingen met andere mensen. Ik wil zeggen we delen een leefwereld met andere mensen. En we gebruiken dezelfde woorden. Maar de betekenis is volstrekt anders.
Ja.
En voordat we begrip kunnen vragen voor ons gedachtegoed, moeten we die betekenis uitbreiden. Bijvoorbeeld een woord als solidariteit. Betekent iets compleet anders voor bijna alle Nederlanders dan het voor ons betekent. Want voor hun is het zo van, we persen geld af van iedereen. En vervolgens is dat solidariteit wordt uit handen gegeven door andere mensen. En dan ben je solidair. En als je dat niet doet, ben je een aso. Dus als je daar komt als libertariër met, ja maar ik wil niet mijn geld aan anderen geven, ik wil het zelf besteden. Dan is meteen het stempel, je bent een aso, want wij doen het zo en dat heet solidariteit. Dus je moet het concept anders gaan invullen. En pas als mensen dat twee ideeën hebben van wat het kan betekenen, heeft je ideologie enige kans van acceptatie. En tot die tijd zul je gewoon de aso zijn waar zij solidariteit zien. Of andersom.
Ja. Maar het is zeker goed, hè, want ik zag een leuke filosofisch stuk laatst in NRC. Er is blijkbaar in sommige kringen in Nederland, daar barst het ook van heel veel positiviteit. Maar die positiviteit is gebaseerd op wanhoop. Zeg maar, het is de positiviteit van de kamikaze-piloot van ik ga het ultieme goede doen. Terwijl je, uiteindelijk hebben de Japanners natuurlijk nog steeds de oorlog verloren. Ondanks de onmetelijk heldendaad die de piloten hebben gedaan. Dus de perceptie daarop. Ja, dat is zeg maar wat we als mensheid nog een beetje moeten kunnen leren. Van, we kijken naar dingen. We hebben een beetje dezelfde woorden daarvoor. En toch kunnen wij soms verschillen, ook al gebruiken wij de andere woorden. Of kunnen wij of kunnen we zelfs gelijk zijn, weet je wel. Het is het elkaar goed leren begrijpen, dat is toch wel weer een kunst van het weer een beetje proberen te trekken hier met elkaar, denk ik. Gewoon even een moment van inplaatsen van, waar zit jij nou met je hoofd?
Ja, daar ligt voor mij ook de taak voor libertarische journalistiek en essayistiek. Juist dezelfde onderwerpen die iedereen al behandelt, vervolgens gaan interpreteren volgens libertarische grondslag. En de conclusie is dat de libertariër ook geeft om mensen en ook gewoon wil dat dingen beter gaan. En dat het niet allemaal asociale klojo's zijn, maar dat ze gewoon andere betekenis hebben bij bepaalde woorden. En vanaf dat punt kun je elkaar gaan begrijpen. Want wij begrijpen de rest al, zeg maar. Wij worden al doodgegooid met hun meningen en dat is al wat we om ons heen hebben. Het probleem is dat het andersom nog niet, de verbinding nog niet wordt gemaakt, denk ik.
Ja, nou, het is ook een beetje geduld nemen voordat je tot de conclusie komt, weet je. Ik bedoel, de libertariërs, dat zijn niet de mensen die alleen maar zitten, continu zitten te backvechten op Facebook. Je hebt natuurlijk ook heel veel stille mensen die gewoon hun gedachten nog op een rijtje proberen te zetten, snap je?
Ja, maar de stille mensen moeten dus zichzelf laten zien aan de wereld, want de wereld weet niet dat ze er zijn.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. Dat denk ik ook.
Ik denk, ik hoor ze nu al zeggen, ik moet helemaal niks. Nee, ik snap je.
Hoe kwamen we hierop?
Zwarte Piet? Ik weet niet. Nee. We hadden het oorspronkelijk over Trump. Maar,
Trump, de boze...
Ja, de Zwarte Piet van de Amerikanen.
Ja, discrimineerde white privilege.
Maar dan, dat heeft er ook natuurlijk mee te maken met dat die verkiezingen... die gaan ook totaal niet over de politieke inhoud.
Nee, het is alleen maar identity politics. Gelijk meteen na dat debat tussen Trump en Hillary... Ik opende de media en wat zag ik daar? Het was seksistisch hoe Trump met Hillary omging. Oh, dit was een en al seksisme, enzovoort, enzovoort. Het ging alleen maar over de vorm. En uiteindelijk kwam de Intercept met een analyse die niet ging over seksisme. Dat was dan ook meteen interessant. Maar ja, je ziet meteen langs welke lijnen er wordt gedacht. En ja, er is een hele beperkte ruimte voor alternatieve interpretaties.
Ja.
Mm-hmm. Ja, maar Andrea, tenminste, zullen we nog verder praten over Trump of dit onderwerp?
Nee.
Oké. Goed, dan gaan we naar het laatste. Voor de mensen die jou nu gehoord hebben, die denken, nou, ik wil meer Andrea. Je hebt een aantal events, hè, waar ze jou live kunnen bewonderen en beluisteren.
Ja, klopt. De 10e oktober heb ik in de Bali voor de Institute of Ideas, zit ik daar in een panel over diversiteit, dus zin en onzin daarvan. En daar zal het dus ook gaan over wat ik denk van identity politics, wat het effect van identity politics is op heel veel verschillende segmenten van het leven, politiek, maar ook op de universiteit enzovoort. En ik verwacht dat dat een vrij levendig debat gaat worden, gegeven dat het zo'n gevoelig onderwerp is. En dan de 15e ben ik op Brainwash Festival, heb ik daar een lezing. Mm-hmm. En dat ga ik houden over, of eigenlijk naar aanleiding van dat gezanik over de burkini in Frankrijk.
Oeh ja, dat hadden we ook nog, ja.
Ja, en over dat getouwtrek van de moraliteit. Dus je hebt nu dat het hoogste gerechtshof in Frankrijk heeft gezegd, het is duidelijk illegaal, die ban op de burkini van die lokale strandplaatsjes. Maar dat is natuurlijk op die lokale plek, is dat het topic nu. Dus moet er wel of geen burkini op het strand? En vervolgens wordt dat een politiek thema, waardoor de boel uit de hand loopt. Dus ik zal het hebben over waarom het goed is om stranden te privatiseren en überhaupt moraal niet over te laten aan de politiek, omdat je anders wanstaltige toestanden krijgt met allerlei historische voorbeelden.
Amen.
Dus dat wordt volgens mij ook best wel leuk.
Ja, dat is inderdaad een mooi onderwerp ook, ja.
Ja, en daarna ga ik lekker naar Japan en wil ik niet meer bezighouden met dit soort bullshit onderwerpen, maar ik heb dan mijn zegje al gedaan.
Ja, oké. Okay. Nee, top, ja. Er zijn vaste links naar dit event op Facebook of andere. Ja, dan zal ik ze ook op de website zetten.
Hartstikke leuk.
Toppie. Nou, dankjewel. En ik wil de rest ook allemaal hartelijk danken voor het meedoen aan deze uitzending. En uiteraard zijn we volgende week weer. Dus ik wens iedereen nog vooral een hele vrolijke en vooral vrije week. Ja,
dankjewel.
Okidoki.
Ciao. Ciao.